Stropcast.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Stropcast. We zitten in de business lounge van de Arena. Niet meer op de vijfde verdieping, maar ja, voor de verandering zal ik maar zeggen eens op de eerste verdieping in een zeer mooi kader, al mag ik het zelf zeggen. En met ook twee fijne gasten, denk ik. Goedemiddag, Tisch Benoot.
Goedemiddag.
En goedemiddag, Wim de Koning.
Dag, Tom.
Tisch Benoot, winnaar van de Strade Bianche, Kuurne, Brussel, Kuurne, rit in Parijs-Nice, tal van ereplaatsen in allerlei andere wedstrijden en lid natuurlijk van de winnende tourploeg van dit jaar. Een coureur in Stropcast, hebben we ons vergist of niet, Tisch?
Dat klopt, ja. Lang verwacht en nu eindelijk tot hier geraakt.
Ja, ja, het was al een tijdje geleden afgesproken, maar ja. Kom. Er moet meer zijn dan de link met koers natuurlijk, want anders zouden we jou niet vragen. Je hebt iets met Gent, je bent van Drongen, dat... Om te beginnen al?
Ja, dus ja, geboren uit toe Gent naar mag ik toe zijn, denk ik. En Gent gestudeerd. En vroeger ook gevoetbald. Voetbalkampen gedaan bij KA Gent, toen dat de eerste ploeg zelf nog trainde aan de Kristallijn, denk ik. Uh-huh. Wel schone herinneringen aan.
Ja. Je kunt voetbal favoriete sport nummer 2 noemen dan, na het wielrennen?
Ja, maar moet ik wel zeggen dat ik het de laatste tijd veel te weinig volg. Uh-huh. Het is redelijk druk en zeker om ter plaatse te komen kijken. Dus, is zeer moeilijk en dat beperkt zich tot 1 tot 2 keer per jaar. Maar ik kom wel nog altijd zeer graag hier in de Glamco.
Ja, ik mag jou nog altijd een Buffalo noemen, toch?
Ja, zeker, zeker. Ik ben nooit ook meegegaan op verplaatsing naar Valencia. Mm-hmm. Champions League. In tijden dat er nog iets meer tijd was. Zeg
maar. Ik kan het mij voorstellen, ja.
Ja, maar dat is echt een beetje nostalgisch.
Ja. De laatste keer dat je hier geweest bent, bij mij weet je toch, was, even denken, donderdag 23 maart. Weet je nog waarom zeker. En wat de aanleiding was?
Ja, inderdaad. Dat was de persconferentie van de ploeg, voor Jumbo-Visma.
Ja.
En ik weet niet of jij dat...
Ik was erbij, ja.
Dus dat was... Hier in het stadion, was wel plezant.
Ja, het was dus iets anders. We hadden de vraag gekregen inderdaad van Jumbo-Visma of de persconferentie hier mocht plaatsvinden voor E3 Haarlembeke en Gent-Wevelgem was het toen. Hè. We hebben jou nog een shirtje gegeven, hè. Weet je het nog?
Ja, inderdaad. Ik heb het vorige week nog aangehad.
Is echt?
Mee gaan lopen op vakantie.
Schitterend.
Ja.
Moet je eens posten op je social media. Ja. Dat doet ons plezier, Tisch. Wim de Koning, hij is van Drongen. Voor jou, of wat jou betreft, moeten we toch even wat duidelijkheid scheppen over je afkomst. Want ik ga er even iets bij halen uit een interview van lang geleden, jaren geleden, in 2006. Ik heb het vanmorgen teruggevonden en daar zeg jij... Toen ik in Waregem of in Antwerp speelde, noemden ze mij een Gentenaar. Maar als ik in Gent mijn mond opentrek, noemen ze mij een boerke van de buiten.
Ja, dat klopt. Ja. Als ik mijn dialect spreek elders, dan zeggen ze, je bent een Gentenaar. Maar als ik in Gent, waar ik lang gewoond heb natuurlijk... Mijn dialect spreek, ja, dan zeggen ze, jij bent boerke van de buiten. Ja, dat is
maar
zo.
Wat is het nu? Ben je Gentenaar of ben je een boerke?
Ik ben eerder een boerke. De echte Gens, zoals in de Muiden en op de Brugspoort spreken en zo, want ik woonde in de Brugspoort. Ik heb daar toch wel bijna 20 jaar gewoond. Dat kan ik niet. Want terwijl dat ik wel dat graag zou kunnen, want ik vind dat een heel sappig... Schitterend dialect, maar de echte Gents is heel moeilijk te praten. Daarvoor moet je eigenlijk daar ook geboren zijn. En wij zijn, ondanks dat we van Baarle-Drongen zijn, allemaal geboren in Deinze. En meer geënt op Deinze dan wel op Gent, op een of andere, op een of andere manier. Ja. En je hebt net, sorry dat ik dat een beetje ga aanvullen, Tom, zijn... Palmares geschetst, maar is ook al een keer vijfde geweest in de Ronde van Vlaanderen, derde in Nonloop van het Nieuwsblad, derde in Amstel Gold Race en 20e in eindstand van Tour de France.
Voilà.
En ik heb dat niet opgezocht, maar dat komt uit mijn...
Uit jouw koker.
Uit mijn dialoog. Nee, dat komt uit mijn dialoog.
Is het waar?
Ik benoem... Ja, tuurlijk. Ties komt voor in mijn dialoog, vader, waarom koersen wij? Die ik voor theater speel.
Ja.
En dat is een van de... Ik som natuurlijk ook de overwinningen op. Ik som vooral op dat ik het spijtig vind dat hij nu gaan knechten is voor Wout van Aert, omdat het zelf toch een zeer goed coureur is. En dan geef ik dan zijn palmares mee. Vandaar dat ik dat ook nog wel uit mijn koker. Want ik speel het nog altijd.
Ja, het is waar, niet iedereen weet dat misschien, Wim, want jij bent vooral bekend als voetbalanalist tegenwoordig, mm-hmm. maar je speelt inderdaad ook toneel, ja, theater. Klopt. Wist je dat, Tish, dat je voorkwam in een opvoering van Wim de Koning?
Ja, mijn ouders zijn al een keer komen kijken. Ah, ja, okay. Dus dat heb ik al verteld, ja. Ja.
Ken jij de ouders van Tish trouwens niet? Want oké, dit is de eerste parallel die er is tussen jullie, Drongen, Baarle Drongen. Ja. Jij hebt daar lang gewoond, Tish is vandaar, zijn ouders dus ook. Ken je de familie?
Ik ken de ouders. Ja, ik ging regelmatig naar de winkel die zij hadden als ik dan jonger was en in het Gent en in Baarle woonde. Bio-winkel. Uh-huh. Dus ik kende de mama en de papa van Tish wel. Maar toen ik er ging, was er nog niet echt sprake dat Tish coureur zou worden. Dus daar is dan niet over gepraat, eerlijk gezegd. Ja. Maar goed, ik was wel als Drongenaar ben ik ongelooflijk aangetrokken geworden tot het wielrennen dankzij Walter Godefroot. Mm-hmm. Ja, ik als klein manneke, ik stond uren op de uitkijk of dat hij toch niet zou passeren op training. Hij werd Belgisch kampioen, denk ik in 1966. En toen lag ik met 5 nonkels van mij, die in Drongen wonen, ik was daarbij, te luisteren naar een transistorradiootje. Mm-hmm. En Walter werd kampioen van België. En de explosie van vreugde die ik zag bij mijn nonkels heeft mij echt wel de liefde voor de wielersport en voor Walter Godefroot doen krijgen. En nu hebben we gelukkig ook weer iemand in Drongen die, ja, die hoge toppen scheert. Dus wat dat betreft is dat wel plezant om ook Tish te volgen. En ja, we roepen soms wel een keer op tv naar Tish van kom aan, Tish. En ja, geweldig hoe hij toch in een heel zware wereld dit niveau haalt. Ja, schitterend.
Als ik je bezig hoor, Wim, Walter Godefroot, jij grote fan als kleine jongen. Ja. Begrijp ik het dan goed dat je misschien eerder coureur wilde worden dan voetballer? Of vergis ik me?
Ja, wij koersten alleen maar met ons gewoon fietsje als we naar school reden, naar St. Paulus, met al de Drongse coureurs. En maar koersen, ja, dat was te gevaarlijk. 1, vond ons moeder. En 2, dat kost redelijk wat geld. Dus wij waren met 10 kinderen thuis, heel kort op elkaar. En dus wij kregen altijd een bal voor van alles en nog wat. Dus koersen zat er niet echt in. Later heb ik dat dan wel gedaan. Ben op mijn 50ste wielerwedstrijden beginnen rijden. Omdat ik wat last kreeg van de kniegewrichten en niet meer kon minivoetballen of padellen of tennissen. Ben ik op de fiets gesprongen en een beetje mij laten verleiden tot toch competitie doen, na 3 maanden op de fiets te zitten. Uh-huh. Zeiden ze, van, moet ik je meedoen? En dat is plezant en dat is leutig. Maar dat viel wat tegen natuurlijk, de eerste koersen. Maar nadien, ik heb gekoerst tot mijn 61 eigenlijk. Ja. En ik heb gemiddeld 1 koersje in het jaar gewonnen. Dus ik heb op 10 jaar tijd 9 koersen kunnen winnen. Dat is niet veel. Maar dat gevoel is wel ongelooflijk. Ja. Van zelfs op dat laag niveau waarin ik reed, want ik reed in mijn leeftijdscategorie, om daar te winnen, ja, dat is te vergelijken met een beslissende penalty. Ik als keeper dan pakken in een Europese match of zo. Hè. Ja, dat is echt wel dat gevoel op dat moment.
Ja, we gaan het er zeker nog over hebben, maar 2 woorden zijn hier vrij achterloos gepasseerd, Wim, in jouw betoog. 10 kinderen.
Ja.
Dat moet nogal iets geweest zijn, Den Huize de Koning.
Ja, dat was iets. Alleen ja, ik ben tweede van 10. Uh-huh. Toen mijn oudste broer zijn plechtige communie deed, waren we al met 10. Ik kan je dat nu de heden te dagen niet voorstellen. Ja, dat is onvoorstelbaar. Mijn pa was toen 32 en mijn mama 34 toen ze 10 kinderen hadden. Ik heb er wel eens over gedacht, zo van als ik 32 werd, van stel je voor dat ik nu 10 kinderen zou hebben, ja, kun je dat niet meer inbeelden. Dat is ook niet meer mogelijk de dag van vandaag, denk ik dan. Maar dat was speciaal natuurlijk. Hè. 7 jongens en 3 meisjes. Ja. Dus wij hadden altijd wel concurrentie om te voetballen. Hè. Er was altijd wel iemand of meerdere waar dat mee kon voetballen. En we hebben dat dan ook op die manier geleerd. We hebben ooit met 3 in de eerste ploeg van Waregem gespeeld. Hè. 2 wedstrijden. Carlos, die heeft meer dan 120 matchen in eerste klasse. Ik heb dan ook langer gespeeld. En Manu, de derde, die heeft 2 matchen meegedaan, samen met Carlos en ik, in eerste klasse. Toen, nadien, heeft hij wel een hele zware enkelblessure opgelopen, waardoor dat hij lang heeft moeten revalideren en op lager niveau, 3e en 4e klasse, nog lang gevoetbald heeft.
Tish, jij bent de jonge papa van een kindje van 2, kun je het al voorstellen? 10 kinderen?
Nee, absoluut niet. Ja, we zijn net op vakantie geweest. Ja. Allee, met ons dochterke, en ik had mij echt niet inbeelden om dat met meer dan 3-4 kinderen doen. Laat staan, laat staan 10. Hè, ja.
Ja, absoluut. Heb jij broers of zussen?
Ja, ik heb een kleine broer die balletdanser is in Monaco.
Amai.
Professioneel, ja. En nog een half broer en een half zus, ja, die ouder zijn dan mij.
Oké. Okay. Van Drongen dus. Woon je daar nog trouwens?
Nee, we zijn eigenlijk nu bijna een jaar verhuisd naar Munten.
Oké. Okay. Is ook niet zo ver van Gent?
Nee, het was een kwartiertje rijden hier naar het stadion.
Waarom verhuisd, als ik dat mag vragen?
Het is een stuk rustiger nu. Dus ik vind wel dichter bij de Vlaamse Ardennen. Ik moet niet elke dag meer naar Vier passeren om naar Schelde te rijden. Ja, een beetje de rust en toch nog dicht bij Gent was eigenlijk ideaal voor ons. Ja.
Ja, maar je jeugd heb je dus doorgebracht in Drongen. Je bent voetballer geweest bij KVE Drongen. Ja. Keeper, hè?
Ja.
Vertel eens hoe dat begonnen is.
Ik wou eigenlijk al koersen vanaf mijn 4-5 jaar. Ik had mijn eerste koers fietsen als ik 6 was, denk ik. En, maar goed, dat is niet evident. Zoals dat Wim ook zei, het kost geld. En mijn ouders waren absoluut niet thuis in het wielrennen. Dus dan ben ik op voetbalkampen gegaan. Toen was het nog KVV Drongen. In de Assels in Drongen, dus dat was echt nog in het groen toen. En daar dan begon het mijn 6 jaar bij de Duivelkes. En dan een keeper gewoon. Ik weet niet of je slechte voetballer was. Ze mij in de goal gezet.
Het was niet dat je zei, ik wil in de goal staan. Nee, ze hebben jou er gewoon in gezet.
Nee, ik wou wel in de goal staan. Ah, maar ik herinner me nog dat bij mijn vader thuis, dat we vaak dat ik in de zetel balkjes pakte die tegengooide. Ja. Dus, en dan ben ik, denk ik, bij de Premenieme naar de jeugd, KVC de jeugd, KFC de jeugd Levenhem.
Ja.
Ik heb daar nog 3-4 jaar gespeeld tot eigenlijk tot bij de miniem.
Oké. Okay.
En dan heb ik een jaar gecombineerd met wielrennen. Na veel zagen heb ik toch de stap mogen zetten. En een jaar gecombineerd en dan toch gekozen om volledig alles op de koers te zetten. Want ja, dat waren dan dagen dat ik eerst ging koersen en dan nog snel naar de voetbal. En dan keeperskleren aan en in de hol staan. En dat was eigenlijk niet meer te combineren op een gegeven moment. Ja.
Ik heb gelezen dat je ooit nog opgemerkt geweest bent door scouts van, jawel, AA Gent. Klopt dat verhaal?
Ja, er is ooit een gesprek geweest. Maar niet echt komen testen, denk ik. Uh-huh.
Dus, er was een uitnodiging voor een test?
Ja, zoiets. Maar dat was eigenlijk ook al de periode dat ik voor mijn eigen had uitgemaakt. Ik ga alles op de koers zetten.
Dus je hebt nee gezegd tegen AA Gent?
Ja, ik denk niet, ik weet het niet hoe meer eigenlijk. Ja. Maar ik weet wel nog dat er inderdaad bepaalde interesse was. Ja. Want ik ben dan ook, Drongen was dan eigenlijk vierde provinciale.
Uh-huh.
En in Levenhem speelden ze vierde klasse in de tijd. Dus dat was al
een stap vooruit.
Ja. Ik had ook wel altijd ambitie als jong kerel. Dus, ja.
Maar je had wel de postuur kunnen hebben, hè, van een keeper, want je bent 1,90 meter, denk ik.
Ja, ongeveer. Bijna 1,89 meter. Ja. Maar ik mis een beetje, denk ik, lenigheid en soepelheid om dat op dat niveau te kunnen doen. Ja.
De combinatie van ons twee zou goed geweest zijn.
Voilà.
Ja, als keeper, hè.
Ja, jij was opvallend klein, hè, als keeper.
Ja,
als
ik was heel opvallend klein, ja, inderdaad. Ja.
Maar je armen zijn wel legendarisch lang.
Ja, je moet dan toch altijd iets uitvinden als ze zeggen van, je bent zo'n kleine en je staat toch in de goal. En nog, ik word daar nog over aangesproken. Oei, ik dacht toch wel dat je groter was, want je hebt toch in de goal gestaan. Ik zou er mij altijd kunnen van afmaken met te zeggen, amai, moet ik een talent geweest zijn om dat toch zo lang vol te houden en op dat niveau. Maar dan zeg ik, of helemaal vroeger zeg ik dan, ik heb geweldige rijkwijde. Dat klopt ook wel. En ook grote handen. Uh-huh. Dus ik heb heel veel meegekregen van hierboven om de goede keeper te zijn. Alleen hebben ze mij vergeten lengte mee te geven. Dus dat zou ik graag van Ties gehad hebben. En Ties zou misschien van mij, moest hij een beetje kleiner zijn, zou hij met de morfologie dat hij heeft... Uh-huh. En als hij dan 3-4 kilo minder is daardoor, door wat kleiner te zijn, zou hij misschien in aanmerking komen om bergritten in de Tour echt te winnen. Hè? Ja, dus,
ja, dat is waar.
Hè? Ja, ja, nu is hij misschien net iets te groot. Dus eigenlijk hadden we moeten uitwisselen, maar dat gaat niet zeker.
Nee, de ideale coureur, de ideale keeper was een combinatie van jullie twee geweest. Ja. Ja, het zou best wel eens kunnen zijn. Nu, over lengte gesproken, ik heb gelezen, dan van jou weer Wim, dat je ooit verkocht geweest bent door Baarle Drongen aan Waregem, voor per lopende centimeter.
Klopt, ja.
Dat moet je toch eens uitleggen.
Ik vertelde ook in mijn nieuwe monoloog, refereer ik daaraan. Ik zat in de provinciale scholierenselectie als vierde provinciale van Baarle.
Mm-hmm.
Dat was het tweede jaar dat ze dat deden. Mijn broer was het jaar voordien geselecteerd en die was dan naar Waregem gegaan. Dus ik zat het jaar nadien, stond ik in de selectie van Oost-Vlaanderen. En dan kwamen scouts kijken. Hè. Nu komen ze kijken als je 5 of 6 jaar bent. Ja. Toen kwamen ze kijken naar de selectie, naar 15, 16-jarigen. En Gent was geïnteresseerd. Dat was nogal bij de meester. Maar die zei, wij geven geen geld voor een jeugdspeler. Uh-huh. En dat was niet naar de zin van Baarle. Hè. Er waren nog wel wat ploegen, Oost-Vlaams ploegen. Lokeren was ook wel geïnteresseerd. Maar mijn broer zat in Waregem. Dus was een logische stap Waregem. Maar de voorzitter van Baarle, die zei van, ja, we moeten toch wel geld hebben ervoor. En ik moest dus de avond als er mijn lanceren, de manager toen van Waregem, naar Baarle gekomen is om mij voor 2 jaar te kopen. Want dat was voor 2 jaar. Nadien moest de optie dan gelegd worden. Ik werd naar de kantine geroepen. Dat was niet ver van bij ons thuis. En hij zei, kom, we gaan u verkopen per centimeter. En ik werd gemeten. En dat was, want ik heb het dus weer opgezocht, 21 april 1975. Dat was net 2 maanden voordat ik 16 jaar werd. En ik was 1,64 meter. Ja. Heel klein, toen ook al als keeper. Maar de voorzitter zei, dat is dan 164.000 frank. Ja, dat is nu 4.000 euro.
Ja. Ja. Maar toen was dat veel geld, denk ik. Zeker het voor een jeugdspeler.
Ja, ja. Maar goed, ik kom nog uit feodaal tijdperk. Dat voetballers lijfeigenen waren en verkocht werden. Ja. Ja. Als je ergens tekende en die club zei, je gaat niet weg, dan ging je nooit weg. Ja. Je mocht doen wat dat wou. Maar ik ben dus verkocht. En dan moest de optie al of niet gelegd worden als je 18 werd. En daar stond dan nog eens een bedrag op. Hè. Dat was dan nog eens 800.000 frank erbij. Dat is 20.000 euro. Dus ik ben in totaal voor 24.000 euro van Baarle, vierde provincialer, naar Waregem gegaan uiteindelijk. Het heeft wel voeten in de aarde gehad voor mijn optie te lichten, omdat ze twijfelden aan mijn lengte. Dus ik moest dan heel veel gaan aan een streepje staan bij de kine om te kijken of ik nog wel groeide en zo. En kreeg er een beetje complex van, eerlijk gezegd. Ja. Hè. Dat is nooit overgegaan.
Omdat het te klein zou zijn.
Ja. Je ziet u, like dat hij zegt, Ties, ik zet dan alles op de koers. Ja. Oké, dat had er zelf wat in de hand, maar ook niet. Hè. Ja. Terzelfde tijd, ik zette alles op die voetbal. Hè. Ik had ook ondertussen al mijn school wat verwaarloosd. Hè. Die laatste 2 jaar, St. Paulus. Oké, geschart, op zijn Gents gezegd, daar dan nog wel door. Hè. Maar opeens, dat was terug naar af, hè, als ze die optie niet lichten. Uiteindelijk hebben ze het dan toch gedaan, omdat ik toch dan eens mijn stoute schoenen durfde aantrekken en zei, kijk, als ik nog 1 keer aan dat streepje moet staan, dan wil ik zelfs niet meer dat het optie ligt. Dan kom ik niet meer. Ja. En toen zei ze, ah ja, we gaan ze lichten.
Maar ze hebben het zich uiteindelijk ook niet beklaagd. Hè?
Nee, het jaar nadien, een goed jaar nadien stond ik in de eerste ploeg, inderdaad. En ik mij ook niet, maar ja, het was wel kantje boord, zo is hij wel. Nu zou ik veel te klein zijn. Maand geleden ben ik naar Arsenal geweest. En daar speelt nu een Spaanse keeper, David Raya, in de goal. Prachtig met zijn voeten, schitterende relance. Geeft alle vrije trappen. De aftrap gaat naar hem, dan lanceert hij er al iemand. Hij legt ze op de strop, dat is prachtige voeten. Geweldige voetballer. Ook nog klemvast. Maar ik zag hem van de week dan toch gelopt worden. 1,83 is hij. Op dat niveau is dat kantje boord. Hè.
Maar ik... Fabien Barthez...
Was ook niet groot.
Nee, dat was mijn idool.
Ja, was ook niet groot.
Danny Verlinden ooit.
Ja, Danny was nog 1 centimeter kleiner dan ik. Ja. En eigenlijk een paar jaar jonger. Maar Danny was dan een ongelooflijk springbal, bij manier van spreken. Die had ongelooflijk punch. Ik had ook wel sprongkracht, daar niet van. Maar toch, soms denk ik... Die zegt dan, oké, ik miste wel lenigheid. Ik denk dan, moest ik wat groter geweest zijn, zou ik die lenigheid die ik nu had, misschien niet gehad hebben. Het is zo... Al de rest was wel goed. Ik was heel lenig. Ik had goede sprongkracht, grote amplitude. Van alles en nog wat. Maar ja, het kwam altijd weer neer op de gebrek aan lengte. Hè. Ja. En dat is ook nadelig in die zin... voor scheidsrechters, hè. Als je in duel ging als kleine keeper, een hoge bal en je verloor die of je zat er half naast, maar je werd gehinderd, was nogal rap, het is omdat hij klein is, het is geen overtreding. Als nu een grote keeper naar een hoge bal gaat en hij heeft hem niet, ja, dan is het een overtreding. Mm-hmm. Dus ja, veel voordelen zijn er niet aan, als kleine keeper, eerlijk gezegd.
Wim heeft hier al stukken van jouw carrière opgesomd. Hij doet dat trouwens dus in zijn theaterstuk. Maar weet jij iets van zijn carrière?
Ik heb al een keer gespiekt op Wikipedia. Ja. Wat mij het meest opviel is eigenlijk... Op Wikipedia werd dat toch verteld dat met de ploeg die jullie hadden in Waregem, zeker in het eerste jaar denk ik dat je daar speelde, vierde of vijfde geworden in de competitie.
Ja.
Omdat dat bijna iedereen nog werkte.
Ja, bij het jaar dat we meededen voor de titel en vier matchen voor het einde van de competitie, daar herinner ik mij nog, waren we zeker van Europees voetbal en hebben we niks meer. En dan hebben we alleen maar gevierd en niet meer gewonnen, waardoor we vierde eindigden. En het jaar nadien hebben we dan halve finale in Europa beker gespeeld. Maar ook toen werkte iedereen nog. Hè. We hadden vier of vijf profs, Danny Veit, Alain Van Bakel, Danny, die later nog kapitein bij Agent is geweest. Ja. Alain Van Bakel was een prof. Armin Gertz was een prof. Ja, waren we een stuk of vier, vijf. En zij trainden twee keer in de week, 's ochtends. Die trainen twee keer meer dan wij. Uh-huh. En wij trainen dan 's avonds ook met hen nog, om 5:30, na de dagtaak. Ik gaf les, hè, toendertijd, hè, hier in Sint-Lievespoorstraat, aan gehoorgestoorde kinderen. Hè. Hallo, gaf ik daar. En toen we de eerste keer Europees moesten gaan voetballen, naar Argus, zei ik tegen directrice, zusterdirectrice, van ja, ik voetbal ook nog en ja, we gaan op afzondering moeten en we moeten naar het buitenland even. Dus ik ga hier een dag of twee, drie in die zijn. Maar, maar het is maar voor één keer. Ik zeg, we gaan wel uitgeschakeld worden.
Ja.
Ja. Maar dat bleef maar duren. Hè.
Tot in de halve finales.
De halve finale, want Luc Milica en Mark Milica en zo, die werkten fulltime. Hè. Nou, bij Bekaert in Waregem. Hè. Die moesten echt wel verlof pakken. Erwin de Norme werkte bij de Post. Philippe de Smet. Frankie de Kenne. Iedereen werkte. Yvan de Slover, Pino de Kraaien. Ja, want wij hadden profcontracten, Tom. Zijn er spelers die hier naar luisteren? Wij hadden profcontracten.
Ik weet het niet.
Ja, maar dat was omdat als Waregem wou profploeg zijn, hadden ze of moesten ze administratief 15 spelers onder contract hebben. Maar die contracten, ja, dat was niks. Hè. Dat was peanuts. Ja. U was eigenlijk verplicht om daar nog bij te gaan werken. Zeker als je uit de jeugd doorstroomde. Ja, want ik wou dan eens... Op een gegeven moment wou ik prof worden. Dus niet meer gaan werken, geen les meer geven, maar prof worden. En dan ging ik naar mijn landseren om te discuteren. Ja, maar had geen manager, je deed het allemaal zelf. En hij zei, het is goed, ik ga je 5000 frank in de maand opslag geven. 5000 frank, ja. 125 euro om prof te worden en om hun job te laten staan. Ja, dus dat ik dan niet gedaan...
Niet te weigeren, hè?
Nee, voilà, dat ik niet gedaan. Uiteindelijk, heb ik maar een beetje geld beginnen verdienen als ik dan mijn transfer naar Antwerp gedaan heb. Daar heb ik dan 6 jaar gespeeld. En ja, toen werd je wel volwaardig betaald, laat ons zo stellen. En meer dan iemand die gewoon ging werken. Maar ook niet vergeleken met wat er nu verdient.
De tijden zijn veranderd, hè, Tish. Ja. Gezinnen met 10 kinderen nog gaan werken naast voetbal. je voetbal of je koerscarrière.
Het is niet zo lang geleden allemaal.
Nee, eigenlijk niet. Hè. Nee. Maar goed, nog even terug naar Drongen. Jij speelde toen bij KVV, KVE. Is
KVV
het op een
dan,
moment
nadien
geworden?
KVE, ja.
Dat is toch ook de club van Kevin De Bruyne, waar hij als jonge gast speelde. Nee, ben je hem daar nog tegen het lijf gelopen? Nee, want jullie verschillen wel iets in leeftijd. Een jaar of drie, denk ik. Jij bent 3 jaar jonger.
Ja, zoiets waarschijnlijk. Ja. Ik ben even oud als zijn zus, Stefanie De Bruyne, heb ik samen mee.
Ah, je kende de zus.
Ja, we hebben samen in Don Bosco College gezeten.
Ah, oké. Okay.
Maar Kevin zelf heb ik nooit gezien. Ik denk dat hij ook al naar Genk was op het moment. Hij heeft dan even in Gent gespeeld en dan bij Genk zijn opleiding had.
Een jaartje moment, bij Gent, denk ik. A-agent en dan naar Genk.
Langer? Jawel. Ik ken het goed natuurlijk, want hij woonde recht over mijn broer.
Okay.
Ja, in de wijk daar.
Over Piet in de wijk, ja. Over een broer van mij, heeft daar veel in Nof gevoetbald, Kevin. En mijn pa, die was voorzitter van KVE Drongen. Dat was een fusie van Baarle en Luchteren. En mijn vader was er voorzitter van. En na de fusie met KVV Drongen, Groen-Wit, toen stad zei van als we een nieuw stadionnetje willen bouwen, gaan we dat doen voor Drongen, maar dan moet KVE Drongen er ook bij. Dat was een fusie van 3. En Kevin heeft 1 jaar bij KVE Drongen nog gespeeld, Groen-Wit. Uh-huh. En ik herinner mij daar heel goed van, Jan van Troos, die toen scout was van A-Gent en die nog in A-Gent in de eerste ploeg heeft gespeeld. Een jaar, twee jaar, Jan. Hij is nu nog altijd scout, heeft dat al heel zijn leven blijven doen. En kwam hem op een gegeven moment tegen. Ik zeg, Jan, hoe is het met scouting? Moet ik je wat weten, Wim, zei hij. De beste duvel van België voetbalt in Drongen. Aan de Leien. Ik zei, ja. Ja, zegt hij. 5 jaar is hij. Om touw zijn naam. Ik zei, hoe heet hij? Kevin De Bruyne, zei hij. Dat is de beste duvel van België voor het moment. Zei Jan, hè, toen. Ja, dus was dan al zo te zien. En ik heb Kevin, omdat Piet Jan, mijn zoon, voetbalde ook in Gent. Was ouder dan Kevin, een pak ouder, 10 jaar. Maar ik heb Kevin hier wel op training bezig gezien, in wedstrijdjes bezig gezien, als jeugdspeler van A-Gent. Ja, die liep ook heel dat veld over, iedereen dribbelend. Wow. Het enige, hij gaf geen bal af. En dat vond iedereen heel erg ambetant. Maar ja, hij schopte er wel binnen. En Kevin zei dan van ja, als ik hem afgeef, zijn jullie hem kwijt. Dus ik zal hem zelf wel binnenschoppen. Is dan, denk rond 14 jaar, maar naar Genk gegaan.
Ja, oké, okay. Dat is toch iets langer.
Op zijn 14e, ja. En in Gent hadden ze moeite met zijn ingesteldheid. Ging dan naar Genk. En daar kwam ik eens een jaar of twee later, toen hij 16 was, toevallig Hans Visser tegen. Die was toen assistent bij Genk. En ik vroeg, mag ik even wat vragen? Ja, zegt hij. Ik zei, hoe zit dat hier met Kevin De Bruyne? Nou, zegt hij. Die jongen, die gaat vooruit. Die gooit hoog. Daar ga je van horen, zei hij tegen mij. Ik zeg, ja, meende het? Ja. Ik zeg, ja, want die is van Drongen. Ik ken die goed. Ja, zegt hij. We hebben die helemaal ook al mentaal en karakterieel goed kunnen begeleiden en die ontwikkelt zich. Dat gaat niet lang meer duren of die staat hier in de eerste ploeg. En ja, een half jaar later, hij was 17 zeker, speelde hij als linksbuiten. Hè. Kevin speelde linksbuiten hè, bij Genk. Hè. Mm-hmm. Ik herinner mij, ik heb een match hier gedaan, becommentarieerd. Genk in het oranje. Ze tonen nog af en toe eens de beelden. Kevin knalt er hier 2 binnen in de winkelhaak van op 25 meter zeker. Ja, ja het was... Ja. Ja, en een buitengewoon talent van Drongen. Ja,
je hebt nog altijd de jaarlijkse Kevin De Bruyne Cup in Drongen. 2 jaar geleden was hij daar ook te gast. Dat was een overrompeling, zeg maar, Ginder. Ze hebben uiteindelijk moeten de rij sluiten waar ze stonden aan te schuiven voor handtekeningen en selfies, want er kwam echt geen einde aan. Heb jij dat ook als je nog terugkeert in Drongen, Tish?
Nou, dat valt goed mee.
Valt het mee?
Ik kan gewoon naar de winkel gaan. Ja. Met 2-3 foto's misschien maximum. Voor de rest... Ik zou het ook, voor mij is het prima zo. Zelfs als ik met Wout al op stap ben, denk ik van oké, dat zou voor mij echt niet moeten.
Nee, dat is iets anders, denk ik dan. Hè?
Ja. En ook ja, overal. Hè. Op Tenerife, al de Belgische toeristen en ook wel de locals. Hè. Ja, dus zijn atleten die de sport zelf een klein beetje overstijgen. Hè. En, voetbal is uiteraard nog veel internationaler dan het wielrennen op dat vlak. Mm-hmm. Maar voor mij is het prima zo. Ja. Mm-hmm.
Maar goed, je kunt nog wel bij Wout van Aert geraken. Ik zeg maar iets. Ja. Bij Cristiano Ronaldo of Messi of zo, ja, daar lopen bodyguards mee, hè, bij manier van spreken. Ja. Dus wielrennen is wat dat betreft nog veel toegankelijker. Maar ik kan mij voorstellen dat dat voor een Wout, en als je daar dan bij zit ook, dat dat zeer ambetant is. Met
ik vind dat hij er goed mee omgaat.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
We waren voor de uitzending bezig over de Netflix-reeks over David Beckham. Ja. Je bent er naar aan het kijken of je hebt er naar gekeken. Ja. Daar zie je ook van... Wat een leven, hè?
Ja, inderdaad.
Je wordt
dat is eigenlijk
geleefd,
een beetje geworst geleefd, ja. En iedereen vindt dat ze een stukje van u bezitten of mogen hebben. En, voor iedereen is maar 1 foto of 1 handtekening. Of, ja, voor u is het natuurlijk heel de dag door. En als dat zo ver gaat, dat je eigenlijk je leven er moet aan aanpassen, dat is toch de brug te ver voor mij, denk ik. Ja. Chapeau voor die man, want ze gaan er allemaal tot op zekere hoogte goed mee om. Om toch jezelf te kunnen blijven, dat is niet evident. Hè.
Absoluut. Tisje, ik wil met jou terug naar 2015. Waarom? Omdat dat voor jou een speciaal jaar moet geweest zijn op meerdere vlakken. Het is om te beginnen het jaar waarin je profrenner bent geworden. Hè? Je eerste profjaar. Ja, met alleen maar goede herinneringen, denk ik.
Veel goede herinneringen, ja. Vooral goede herinneringen. En een Buffalo kampioen.
Voilà, dat was het tweede hè, dat er nog bij kwam.
Ik vond dat... Ik denk dat ze... Ik weet nog dat het zeer schoon weer is een dag dat kampioen gespeeld werd. Mm-hmm. Maar ik kon er niet bij zijn. Ik denk ook Belgisch kampioenschap.
Nee, ik heb het opgezocht. Ja. Het was niet door het Belgisch kampioenschap, want wacht, ik neem er even bij. De kampioenenmatch tegen Standaard thuis hier was op 21 mei 2015 en jij reed op 23 en 24 mei de World Sport Classic kort daarna de Baloise Belgium Tour. Ronde van België.
Ronde van België, ja, juist. Maar ik weet nog goed dat ik er niet kon bij zijn.
Ja.
Ook dan uit feesten en zo. Ik was dan ook student nog. Mm-hmm. Nu ben ik nog altijd student, maar toen was ik nog echt student. Leef ik nog een beetje in de winter als student. Om dat te moeten missen was spijtig. Ja.
Hoe heb je die match dan beleefd of gevolgd? Want je hebt het wel gezien, neem ik aan.
Ja. Goh, dat zit echt ver. Dat moet op het taal geweest zijn.
Ja.
Ergens in Antwerpen of in Amsterdam was dat toen. Wilsport Classic was Amsterdam, Antwerpen. En,
ja.
Of Antwerpen, Amsterdam en dag nadien terug. Dag nadien. Maar bij wel nog later dat jaar, toen dat ze in de Champions League speelden, kunnen meegaan naar Valencia op verplaatsing. En dat is ook echt een wijze ervaring geweest.
Wat weet je daar nog van die match?
Well, wij stonden de uitverdieping, zeg maar. Het is heel hoog in een hoekje.
Heel steile tribunes ook in Mestalla. Ja.
Ik denk, ondertussen is het misschien een nieuw stadion. Dan?
Nee. Het is
maar ze waren er wel mee bezig toen al, denk ik.
Het zou kunnen, maar het is nog altijd hetzelfde. Ja. Wim weet dat ook wel, denk ik.
Ja. Geweldige sfeer in dat stadion. Mooi.
Maar dus als uitsupporter zitten helemaal rechts van boven in een hoekje. In de regen. Heel de match was aan het regen, denk ik. Maar Fouquet scoorde toen.
Ja.
Ik denk dat het een aansluitingstreffer was.
Het was 1-1.
Ja, met 2-1 verloren, denk ik. In de hoek van onze tribune.
Ja.
Dus dat was wel echt sfeer.
Zit er in de goal ook,
inderdaad.
Herinner ik mij.
Inderdaad. Ja. Ik kwam op rechts, speelde rechts voor, denk ik. Ja.
Rechterflank, rechter wingback. Ja.
Maar ik herinner mij ook nog echt toptreden toen van de Guardia Civil. Dat was ook echt...
Ah ja? Hoezo?
Ja, in het centrum van Valencia werd het dan afgesproken met supporters. En dan werden we begeleid naar het stadion. Maar dat gebeurde wel met harde hand. Zo.
Ja. Oké.
Was nu in de Vuelta ook weer te zien.
Daar lachen ze er niet mee.
Nee.
Maar inderdaad, 2-1 was de eindstand in die wedstrijd. Hoe was je daar beland eigenlijk? Hoe kwam je erbij van, we gaan mee naar Valencia?
Ik heb wel een paar goede vrienden die een abonnement hebben, nu nog. Mm-hmm. Hier bij in het stadion. En want toen ook een kameraad die in Valencia op Erasmus zat. Dus we hebben dat dan zo een verlengd weekend aangekoppeld. Samen naar het voetbal gaan kijken.
Ja.
Het was juist tijdens uw rustperiode als
er dat was eind oktober.
Ja, inderdaad. Die ploeg herinner je vast nog wel hoe die... ik ga je niet vragen om alle 11 namen op te sommen, maar wie waren jouw favoriete spelers in die tijd?
Wat ik wel tof vind, zijn de mannen like Sven Kums en de Poitre die nu terug bij de ploeg beland zijn.
Mm-hmm.
En dan de jaren.
Ja.
Altijd, als
Brecht.
De man die mij best bijbleef. En dan Fouquet ook, die was nog student in der tijd. Denk ik.
Ja, nog altijd. Hè. Die komt nog af en toe naar Gent.
Ja.
Want die is ook eens te gast geweest hier in Stropcast. Ah, komt nog af en toe naar Gent om een examen af te leggen.
Ja. Beetje leuk mij dan.
Ja,
dat schone periode, ja.
Ja. En ik heb gelezen, het was ook niet duur. €12 voor een ticket toen in Valencia.
Ik heb al mijn vlucht toegemist, dat weet ik wel nog.
Ah, ja?
Ik heb dan nog naar Eindhoven moeten gaan. Nee, mijn heenvlucht.
De heenvlucht? Ja. Ah.
Ben soms wel nonchalant. Ik had veel vlucht op. En dan na het seizoen een beetje nonchalant. En dan toch de laatste trein nemen. En dan een trein een beetje vertraging. En mijn maten waren weg zonder mij. En dan,
maar dan toch stress om er... geraak ik er nog of niet?
Maar ik denk dat we 2 dagen op voorhand al vlogen. En dan, s ochtends een dag nadien, ben ik van Eindhoven nog... In Valencia geraakt, ja.
Ja, toch nog.
Ja, ja maar superschoon stad ook. Hè.
Ja, fantastisch. Aanrader.
Ja.
Ja. Ja, het waren geweldige tijden natuurlijk voor Gent. Wim, was jij toen al analist?
Ja. Ik doe al nu 13 jaar Champions League. En voordien, ik ben eigenlijk al rond mijn 8-39 begonnen. Toen ik nog actief speler van Anderlecht was, heb ik al een aantal matchen... gedaan. Zelfs toen ik hier bij Gent zat, is dat eigenlijk begonnen. Ik kan misschien een kleine keer, of ik kan een keer schetsen. Er was in Gullegem, bij Jean-Claude van Geenbergen, dat was een ruiter en die had een indoorzaal in het zand, waar de paarden normaal gezien werden opgeleid. Was er een wintersvoetbal-evenement. En Gent deed daar aan mee. Ze hebben dat maar 1 jaar gedaan omdat dat met supporters wat moeilijk was. Iedereen kon daar zomaar binnenkomen, maar ook Brugge deed daarin mee. Ze hebben al Ekeren, Cercle, allemaal eerste klassers tijdens de winterstop, zo gezegd. En ik was assistent van Lei Kleisters hier. En ik was ook nog derde keeper. En op een gegeven moment zegt Lei van, oké, speelt jij die match maar? Geen idee meer tegen wie. De wedstrijd was gedaan in dat zand. Dat was met boardings en zo. En ik was nog in mijn plunje van keeper. En Lei zegt, ze hebben mij hier gevraagd, want dat werd uitgegeven op Canal Plus. Ze hebben mij hier gevraagd om hier co-commentaar te geven bij de volgende match. Cercle Brugge, Germinal Ekeren. Maar zegt hij, ik heb er geen goesting voor. Zo. Ken ik die man ook niet en ding. En weet je, wat ga jij naar boven? Ik zeg maar, Lei, ze hebben nu gevraagd, mij niet. Hè? Uh-huh. Nee, ga jij maar naar boven. Ik met mijn handschoenen, met mijn lange broek nog en mijn keeperskleren naar boven. En wat kon hij hier doen? Ja, Lei stuurt mij, hij wil niet komen. Oh kijk, het is nog 2 minuten, en Lei zet u.
Ja.
Ik die koptelefoon op, en dat was met Guy Polspoel, kijk nog goed, die koptelefoon op. En nadien zei ze, hé, dat was goed. Je hebt dat goed gedaan, amai, dat was interessant. Ik zei, ja, dat was leuk. En 14 dagen nadien was het Genk Lommel, halve finale beker van België, of kwartfinale beker van België. En Frankie Verkouteren, die toen co-commentator was, samen met Wouter van Nouten bij Canal Plus. En kon niet, en Wouter kon ook niet. En belden ze mij van, het is zin om dat te doen. Ik was toen nog bij agent. Ik heb toen al die match gedaan. En het jaar nadien, toen ik dan in Anderlecht zat, zijn ze mij af en toe zo blijven vragen. Ja. En eigenlijk, nu zou dat niet meer kunnen. Hè? Want ik heb ooit Germinal Ekeren Anderlecht gedaan, terwijl ik Anderlecht-speler was. Moest ik ook commentaar geven. Ja, nu is dat... Ja, toen dachten ze misschien als maar één goede co-commentator hadden, of hadden ze nog niemand geprobeerd. Ja. Nu zijn er zoveel. Maar daar is het begonnen eigenlijk door een toeval. Toeval of geen toeval, wie gaat zeggen. Maar omdat Lei niet wou, ben ik daar naar boven gegaan. Anders zat ik hier nu niet.
En was je carrière vertrokken als analist?
Ja, was mijn carrière inderdaad vertrokken als analist.
Had je zelf ook geen keeperstrainer al, als je zelf nog speelde eigenlijk?
Nee. Ik heb maar één keer zo half keepertrainer geweest. Dat was bij Eendracht Aalst, toen ik 40 was. Toen ik daar gecumuleerd heb... Ik was keepertrainer van de 3 keepers en ik was de derde. Dat was met Jan van Steenbergen en Vladi Kujovic. Ik deed ook de beloften en ik was assistent van Barry Hulshoff. Dus dat was het enige jaar dat ik keepertrainer geweest ben. Dat lag mij niet echt zo vrij, keepertrainer zijn. Ik zag het zo wat ruimer, maar uiteindelijk is het wat omzwervingen analist geworden. Ja.
Op dat oefentoernooi in Gullegem stond je dus wel in de goal voor A-agent. Want dat is best opvallend, Wim. Je hebt hier 3 seizoenen gespeeld, van 1993 tot met 1996. Je hebt eigenlijk geen enkele officiële competitie of bekerwedstrijd gespeeld.
Nee, maar... Kijk, 3 seizoenen...
Seizoenen.
Ja.
Stond op Wikipedia. Tisch kan dat bevestigen.
Ik durf dat niet goed zeggen, maar ja.
Klopt, ja. Ik had na Antwerp, waar dat ik zo mijn buik vol had van keeper zijn. Mm-hmm. Ik was al 15 jaar keeper in eerste klasse. En op een gegeven moment verloren we 2-8 tegen Germinal Ekeren. Ja, en dan eigenlijk kon ik daar niks aan doen. Misschien 1 bal die ik kon gehad hebben. Maar goed, je wordt daar dan... Eigen supporters begonnen zich tegen mij te keren. En dat is heel lastig. Als supporters van de tegenpartij zich tegen u keren, is dat geen probleem. Maar eigen supporters... En ik had zo voor mij half de besluit genomen van ik stop met keepen. Niet echt luidop gezegd. Ik had ondertussen ook al mijn UEFA-diploma als trainer. En Walter Meeuws, die mij op de bank had gezet in Antwerpen, kwam naar hier en heeft mij wel meegebracht naar hier.
Ja.
Terzelfde tijd werd ik ook 4de keeper.
Maar ook om jou op de bank te zetten.
Ja, maar 4de keeper. Hè. Vooral 4de
zelfs.
Vooral om beloften al te gaan trainen. En wat scouting te doen. Ik heb van alles gedaan hier in Gent. Hè. Ja, Sandy Martens, noem ze maar op. Galie Barca, Kenny Verhoenen. Dat zijn jongens die ik gescout heb. Hè.
Okay.
En dus moest ik gaan scouten in 4de klasse. Want er was geen geld. Er waren alleen maar veel schulden. Ik was er een heel jaar voor op de baan. Hè. Toen die opeens dan aangetrokken werden, zei iedereen, ja, maar gaat dat wel genoeg zijn voor eerste klasse? Ik zei, ja, dat weet ik niet, hè, maar je hebt gezegd, daar moest ik gaan kijken. Hè. Je kunt ook Wim Kooijman nemen van Cercle Brugge. maar die gaat wel 5 miljoen kosten. Ik weet niet of dat je dat wilt betalen. Mm-hmm. Die anderen zijn gratis, hè. Oké, en dan zei ze, is goed, we gaan het doen. En dat is dan goed gekomen, maar met veel hangen en wurgen natuurlijk. Want sportief is het een aantal jaren heel erg matig geweest, ook met Walter. Want toen, dat jaar van Walter, waren hier nog Karadžić, aangetrokken Boy, Erik Fiscaal zat hier, Erwin van den Berg, Mark van der Linden. Dat waren allemaal gasten met faam en naam, die veel geld kosten ook nog. Maar die zo'n beetje over het hoogtepunt van hun carrière waren. Hè. Uh-huh. Waardoor bijvoorbeeld een Gunter Schepens op dat moment, die kwam kijken, op de bank belandde. En Gunter bij mij bij de reserve moest spelen. Terwijl hij net dat extraatje kon brengen. Maar het was moeilijk om die gasten die van elders kwamen en gewend waren van veel geld te verdienen en altijd in die ploeg te staan om die op de bank te zetten. En Walter deed dat niet echt. Ja. Dus ik had al geen... En als Lijk Kleister dan gekomen is, was ik zijn assistent. Wat deed ik ook nog de belofte en ook nog gaan scouten. En 7 dagen op 7, 24 uur op 24. Ja, ik heb mij kapot gewerkt voor haar en ik mag dat zeggen. Hè. En als Michel Louage zegt, moet hij maar eens vragen. Hij zal niet zeggen dat het niet waar is. Hè. En niet meer aan de prijzen van wat ik in Antwerpen verdiende. Dat wil ik er ook nog wel bij zeggen. Maar Lijk Kleister zei van, eigenlijk ben je nog fit genoeg en goed genoeg om nog keeper te zijn. Misschien moet je volgend jaar geen assistent meer zijn van mij, want hij wou Herman Vermeulen bij hem hebben, omdat dat zijn vriend was. En dus ben ik weer keeper geworden. Dus ik heb 2 jaar geen keeper geweest, Tom. Mm-hmm. Ja, en het was ook niet mijn ambitie om in de goal te staan bij A-Gent. Maar ik ging wel op de bank zitten. En net op het moment dat ik op de bank ging zitten, competitie ging beginnen, kocht men Savic, een Joegoslavische keeper. Terwijl Michel had gezegd, je bent tweede keeper. En dan ging ik bij Michel en ik zei, hey Michel, hoe zit het nu? Ik ben nu derde keeper. Ah ja, zegt hij, want ik zeg dat nog. Ja, maar zegt hij, volgend jaar gaan we geen kans meer hebben om hem nog te halen. Want dat is zo'n goeie. Bleek achteraf geen goeie te zijn, maar wel een grote, 1,96 meter. Ja. Maar daardoor kwam ik opeens in het vizier van Anderlecht. Philippe de Wilde ging weg. 14 augustus, en voor 15 augustus moesten ze iemand hebben die nog op de lijst van Europees kon. En ze waren aan het kijken, Jean Dox is gaan kijken en hij zei, oh hier, de koning is nog een keeper. En die is op Boverschot bij Gent. Dus ik kom van de training op 14 augustus en Michel zegt, je moet nu vertrekken naar Anderlecht. Je moet voor een jaar naar Ginder. Oeh. Ja, voor een jaar naar Ginder, vertrek maar naar... Naar Michel Verschuren en ik ben vertrokken. Ik heb voor Anderlecht getekend. Eerst voor een jaar. Het zijn er 3 geworden, uiteindelijk. Ja, ik was daar graag. Ze hadden mij daar graag. Ik was ook zo'n beetje de bompa van de spelersgroep waar iedereen naartoe kon. Ja. Zelf niet ambitie om in de goal te staan. Mij fit houden. Ik werd betaald voor mij fit te houden. Ik heb dat eerste jaar wel nog weer gecombineerd. Hè. Bij Anderlecht, derde keeper. En bij Gent de belofte getraind. Mm-hmm. Stel u voor.
Ja.
Dus dan moest ik, Tom... Dan moest ik als trainer van de belofte in de goal staan bij de reserve van Anderlecht tegen de spelers die ik trainde. Ja, en ik had gevraagd aan Boskamp...
Wat een mindfuck.
Ik had gevraagd aan Boskamp om 1 match zeker niet in de goal te moeten staan. Want hij was trainer bij Anderlecht. Zeker niet in de goal te moeten staan tegen Gent. En natuurlijk vond hij dat geweldig om te zeggen van... Jij speelt. Hè. Ja, tegen de spelers die ik trainde. Ja, dat was toch speciaal.
Toen van de ene Michel naar de andere. Van Louagie naar Verschuren. Ja. By the way, onze hoofdscout is gisteren vertrokken. Of heeft aangekondigd dat hij de club verlaat. Je hebt niet nog snel een mailtje gestuurd aan Michel om te zeggen... Hey, Michel, weet je nog... Scouting, Wim de Koning, nee, ik kan het nog.
Nee. Wim, nee.
Mensen die 7 op 7 willen werken, zijn altijd welkom.
Welkom, ja, ik weet het, ja. Ja. Well, anekdote misschien. Michel, die geweldige zaken gedaan heeft voor Gent en die een geweldige werker is zelf. Ja. En die toen alle euro's, franken, waar het nog moest omkeren hier. Die zei ook wel tegen mij van, schrijf een keer op. Hoeveel dat hij hier werkt, dat ik een keer kan uitrekenen wat dat hij hier verdient en het aantal uur dat hij dan werkt. Ja, Michel deed dat. Ik zei, Michel, ik heb daar geen tijd voor om die uren op te schrijven, want ik ben de hele tijd bezig. Ja, dat gaat niet. En hij vond dan, en dat is ook Michel natuurlijk, hij vond dan dat als ik een verplaatsing deed naar Standaard met de beloften als coach... Hij vond dat 1,5 uur werken. 1,5 uur voor de match, een kwartiertje tijdens de rust en een kwartiertje na. Dus dat was geen... We waren daar voor de hele dag weg. Ja, maar dat is maar 1,5 uur werken, zei Michel. En dan s'avonds kwam ik thuis en ging ik gaan scouten. provinciaal en vierde klas en zo, was ik heel de dag weg. Ja. Nee, veel geleerd. Heel veel geleerd, ook over mezelf natuurlijk en over hoe het voetbal in elkaar zit.
Schitterend. Ja. Het lot van een keeper, Tish, dat kan dus zijn dat je een heel seizoen op de bank zit, of zelfs meerdere seizoenen. Bestaat er in de koers ook zoiets als selectiestress? Want er zijn wedstrijden waarvoor je geselecteerd moet worden. Jij hoeft daar wellicht niet te veel last van te hebben, denk ik. Maar er zijn misschien andere jongens er net bij zijn of er net naast vallen.
Ja, zeker. Zeker bij ons in de ploeg. Om bij de toerploeg aanwezig te zijn of geselecteerd te worden, is wel een beetje prestige ook. Gelukkig hak ze wel redelijk goede knoop door. Is er bij de meeste renners wel gemoedsrust op dat vlak.
Weet je dat lang op voorhand?
Nu de afgelopen twee seizoenen wist ik dat wel, wel tijdig. Ja. Maar natuurlijk zit altijd onzeker en je moet ook gewoon laten zien dat je het niveau hebt. Op het moment eind juni, als de selectie dan effectief moet doorgegeven worden. Voor mij is dat de moeilijkste selectie, zeg maar, om erbij te zijn. Mm-hmm. En dan in het voorjaar heb ik wel mijn plek in de kern op dit moment. Waar dat dan voor jongere renners, zeg maar, is de tweelingbroers van Dijken. Mm-hmm. Die dan wel echt op de deur staan te kloppen en ook echt dan, er altijd bij willen zijn. Terwijl dat dan niet, ja, ook bij ons in de ploeg mag ik ook zeggen dat de Ronde van Vlaanderen rijden geen evidentie is voor de renners. Hè. Dus dat is wel ook. Wat ik ook van collega's bij andere ploegen hoor, is dat de toerselectie vaak veel te laat komt. En dat is wel de sterkte van het management bij ons, dat ze dat beseffen. Mm-hmm. Dat dat nodig is om tijdig die gemoedsrust binnen de ploeg te krijgen, is er geen onderlinge concurrentie. En kan iedereen zich voorbereiden richting Tour de France en zich niet moeten bewijzen in bijvoorbeeld de Dauphiné, de Ronde van Zwitserland.
Klinkt logisch inderdaad.
Wat dan veel te vroeg zou zijn, ja.
Ja. Wat doe je het liefst eigenlijk, de Tour rijden of het voorjaar?
Het vult elkaar heel goed aan, vind ik. In het voorjaar heb ik zeker nog eigen ambities. Weet ik ook dat ik in een goede ploeg zit om die ambities te kunnen waarmaken. En dan train ik ook wel met die focus in de winter daar naartoe. En daarna, voor mij is dat dan meestal leuk, Bas naar Kluik. Maak ik die switch, meer bergop gaan trainen. En dan weet ik ook dat ik Dauphiné en de Ronde van Frankrijk volledig in dienst rij. Maar wel met heel duidelijk doel om de Tour te winnen. En, ik zou niet graag in dienst rijden bij een ploeg waar je met een klassementsrenner voor top 5 gaat, zeg maar. Mm-hmm. Bij ons is er echt een doel om de Tour te winnen. En dan worden er ook echt concrete ritten aangestipt. Die we eigenlijk in januari al te horen krijgen. Van oké, dat zijn dagen waar dat we echt kunnen het verschil maken met de kwaliteiten die wij hebben. Met de kwaliteiten die Jonas heeft. Col de la Loze was een van de drie... Ik denk 3-4 ritten die echt aangestipt waren. Mm-hmm. Om daar het verschil te maken. En dat zorgt er wel voor dat je rijdt niet... Ja, je rijdt in dienst uit. Zeker, maar je hebt al je stempel op de wedstrijd ook. En, ja. Je wordt echt betrokken bij het grotere geheel. En dat is wel zeer, zeer uitzonderlijk. Ik denk dat, dat wij nu met die ploeg daar naartoe leven en dan die wedstrijd doen, is hoe dat wielrennen qua ploegsport het tegen het voetbal benadert, denk ik. Omdat... het is geen geheim dat Marijn Zeeman is erg bevriend met Erik ten Hag.
Uh-huh. De coach altijd, van Menu.
Ja, inderdaad. Ja. En dat hij ook wel graag over tactiek met hem praat en ook wel op bepaalde principes.
Marijn Zeeman is bij jullie performance manager? Of?
Ja, die is een sportief manager.
Sportief
inderdaad.
Manager,
ja. Performance is dan meer technisch, maar hij heeft sportieve leiding, zou ik zeggen. Ja. 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 Dus ja, dat gaat dan altijd over relatief sterker worden dan de concurrentie.
Die wisselen dus van gedachten.
Ja. Dat is toch wat Marijn ons vertelt.
Is het waar?
Ten Hag is te weinig aan het luisteren nu naar Zeeman, moet ik wel zeggen. Ja, Manchester United heeft het heel erg moeilijk. En hij ook. Maar goed, ja, ik weet dat wel. Dat is ook zo. Hè. Jumbo Visma, al met Blanco in de tijd, die hebben toch een nieuw soort strategie in de koers gebracht. Ja. Hè? Door de manier waarop ze denken en waarop ze altijd weer een stap voor zijn. Wat dat mij altijd wel verwonderde, is dat ze daar redelijk open over zijn. En ook al met afwegen van voeding en al van die zaken. Terwijl dat de concurrentie natuurlijk ook wel weer sterker maakt achteraf weer. Hè? Waardoor je weer iets moet gaan zoeken waardoor je beter bent. Hè? Maar blijkbaar slagen ze daar wel in.
Ja, op het moment dat je moet kopiëren, is het eigenlijk al te laat.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Daar gaan ze vanuit.
Want zeker, ook wat uit voetbal komt, denk ik, is de concurrentieanalyse die we nu bij de ploeg wel te zien krijgen. En ook tactische analyses en zo. Er worden beelden bekeken en zo. Dat is iets dat ik, voordat ik bij Jumbo-Visma reed, absoluut nog niet ervaren had. Hmm. Dus er worden ook gewoon...
Videoanalyse, dat is ook bij de koers nu.
Van afgelopen jaar en dan ook... Na het openingsweekend hebben we 2 keer gewonnen dit jaar, maar wordt er ook een videoanalyse gedaan over oké, wat was er goed, maar ook wat kon er beter, ondanks dat we 2 keer gewonnen hebben.
Ja.
En dat is ook wel, natuurlijk, dat is niet evident om dat in elke ploeg te doen, want nu hebben we wel een ploeg waarbij dat we eigenlijk, we moeten de verantwoordelijkheid nemen over de wedstrijd, maar dat zorgt er ook voor dat we opties hebben om te gaan doen wat we willen doen, of dat we een tactiek kunnen uitzetten waarbij dat we bij andere ploegen ik heb zelf nog in die situatie gezeten bij Lotto, bij DSM, dat je gewoon te horen krijgt oké, we focussen ons, of we stemmen onze wedstrijd af op die ploeg of op die renners.
Dan moet alleen maar reageren, terwijl je anders nu kunt uitzetten, de lijnen uitzetten.
We hebben dus eigenlijk alle koersen gewonnen tot de Ronde van Vlaanderen hier in België, of de belangrijkste. En dan is het net moeilijk, omdat de Ronde van Vlaanderen zo'n eerlijke wedstrijd is, komt het tegen ultratalenten als Pogacar en Van der Poel uit, om dan... Dat numeriek overwicht dat we de wedstrijd in de voorhand is dan moeilijk, omdat het gewoon zo lastig is in de ronde. Dat de individuele sterkte nog meer naar boven komt.
Ja. Je hebt daar net al een beetje op mijn vraag die ik wilde stellen geantwoord eigenlijk, want dat in dienst rijden. Ja, goed, je bent iemand die ook koersen kan winnen. Je hebt dat ook al bewezen dat je dat kunt. Ja. Maar toch zeg je van oké, maar dat in dienst rijden, dat geeft mij ook wel voldoening, tenminste bij deze ploeg.
Ja, inderdaad. En ik weet ook, dit is de ploeg die mij... de beste versie van mezelf kan maken of maakt. En ook de laatste 2 jaar heb ik, denk ik, heb vorig jaar maar een half seizoen gedaan door het ongeval dat ik had bij Genovistus. Ja. Maar ik heb de laatste 2 jaar, denk ik, ook bij de beste jaren gehad van mijn carrière, mijn beste uitslagen gereden. Ik heb ik reed top 10 op 2K dit jaar. Ik heb vorig jaar podium gereden. Nou, we zitten al in Dwars of Vlaanderen, in Amstel, in San Sebastian. Als ik dan mijn kans krijg, dan ben ik ook klaar om die te grijpen, omdat ik fysiek goed genoeg ben. En het wielrennen is zo'n fysieke sport, dat je er eerst wel moet zitten, voordat je de kans krijgt om de koers te winnen. Kunnen we kunnen dit jaar, we gaan naar de finale met de Mohoric en de Welles. In principe renners, als ik daar alleen zit, heel moeilijk te kloppen. Ze zijn sneller dan mij, komen er vanaf geraken, ze weten dat ik ga aanvallen. Maar omdat dat ik met Nathan dan die finale kan rijden, met Nathan van Hooijdonk, hebben we ook voor ons beide de winstkansen serieus omhoog kunnen trekken. En heb ik uiteindelijk Keurne-Brussel-Keurne kunnen winnen. Wat dat heel moeilijk ging zijn bij een ploeg waar ik alleen kopman zou zijn. En er wordt bij ons ook absoluut niet gestart in die wedstrijden. Ook wat dat Wout aanwezig is. Van oké, Wout is hier kopman. En we hebben nog 6 renners die 100% in dienst rijden. Dus.
Ja. Attila Valter moet waarschijnlijk nog wel een beetje
ploegtactiek bijgebracht
worden.
Ik heb die dag in de Strade Bianchi.
Ja, dat was Strade Bianchi.
Daar heb ik ook fouten gemaakt. Maar ik denk dat ik beter was dan een derde plaats die dag.
Zeker, ja.
Dat is ook een goed voorbeeld van... Ik heb ook mijn kansen in de grootste koers. Hè, dus daar was ik ook medekopman.
Voilà.
Maar ja, voor Attila ook. Voor mij was dat ook wel. Die komt van Francaise Desjeux, waar dat er veel minder... De zaken geanalyseerd worden, ook veel minder... als Jumbo-Visma koerst, wordt er naar u gekeken en moet ook... Mijn derde plaats is in principe oké. Ja, dat is een mooie derde plaats, maar ik denk dat we meer dan 70 wedstrijden gewonnen hebben dit jaar. In principe is dat niet genoeg, dus je moet voor de overwinning koersen. Maar ik moet wel zeggen, Attila, ik heb nu in Italië het najaar een paar wedstrijden meegedaan. Die heeft echt...
heeft bijgeleerd.
Grote stappen zet,
ja. Ja, want samen winnen is jullie slogan. Maar dat had hij nog niet begrepen.
Nee, samen winnen is een zeer mooie slogan, maar dat is ook niet evident. Met de ploeg met veel toppers. Hè, dus dat wordt constant gemanaged en dat wordt goed gemanaged. Vind ik.
Ja. Hoe is het met Nathan van Hooijdonk trouwens? Je hebt zijn naam daarnet laten vallen. We weten allemaal wat er gebeurd is met hem, met dat ongeval en dan die hartaanval. Ja. Gelukkig is alles goed gekomen. En dan, inderdaad, nauwelijks bekomen of zelfs nog niet vader worden. Hoe is het nu met hem?
Ja, ik denk is praktisch rechtstreeks van het ziekenhuis waar dat hij dus behandeld geweest is en geopereerd geweest is. Is hij naar...
De kraamkliniek.
Naar de kraamkliniek gedaan, ja. Dus ik zie hem deze week eigenlijk de eerste keer terug in levende lijf, zeg maar.
Oké.
We hebben wel veel contact gehad sindsdien. En ik zie ook dat hij terug nu aan het fietsen is. Dus dat is...
Ja, toch. Ja.
ja, waarschijnlijk op andere intensiteit dan in het verleden, maar ja, dat is verschrikkelijk om zo'n ploegmaat te verliezen. En ook, vooral voor Nathan is dat natuurlijk... En we gaan hem zeker missen in het voorjaar. Maar langs de andere kant moet je ook... dat wordt wel vaak benadrukt, moet vooral tevreden zijn dat hij zijn zoon...
Ja, dat is het belangrijkste.
Vastnemen, want hij was eigenlijk... bleef na dood. Hè.
Ja, klopt. Maar je gaat hem wel missen, denk ik, inderdaad. Ja, sterke pion in een goede ploeg. Een ploeg waar eigenlijk niets aan het toeval overgelaten wordt. Je hebt het al een beetje aangegeven. Videoanalyse, elk detail is belangrijk. Voeding wordt afgewogen. Vroeger was ook dat allemaal anders, hè, Wim. Ik herinner me ook nog een verhaal over jou, die bij elke wedstrijd op matchdag altijd een thermos mee had, gevuld met een speciaal drankje. Een drankje dat blijkbaar ongelooflijk stonk. Ja. Alleen jij kunt ons vertellen wat erin zat.
Ja, ik was toch al met speciale dingen bezig. Toen al... ook omdat ik net wat ik zeg, hè, je staat alleen, hè, als keeper. Nu zijn er psychologen, je krijgt alleen maar kritiek. Bij mij kwam dat hard binnen. Je wist niet waar je daar moest zijn. Dus ik probeerde wel op mijn voeding te letten. Ik dronk nooit een druppel alcohol, wat voor een voetballer vrij speciaal is. Want ja, achter de match moest je zat zijn. Hè, want
zeker toen in die tijd.
Ja, voilà. Ja. En de maandagavond moest ook uitgaan. En tot 's morgens vroeg. En een keer je zinnen verzetten. Allee, waren allemaal zaken die ik niet deed. Ik liet mij ook al begeleiden, heel mijn carrière eigenlijk, door een chiropractor. Waarbij daar ook wel grote ogen werden getrokken. Van, wat ga jij daar? Ja, dat betaalde ik dan zelf. Hè. En op een gegeven moment kwam er toch iemand van een natuurvoedingswinkel, groothandel, naar mij.
Het was niet biowinkel Benoot?
Nee, het was een groothandel. En die hadden iets nieuws. En dat heette brooddrank. En brooddrank, dat was zuurdesembrood dat in water werd gestoken. En dat moest dan gisten. En daar zaten ook wat rozijnen bij. En dat zag eruit als urine, uiteindelijk, in zo'n doorschijnende fles. En dat was heel slecht van smaak.
En het stonk dus blijkbaar ook.
Ja, stinken, ja, inderdaad. Ja. Tenzij ze zeggen van, als je dat drinkt, gaat u beter voelen en gaat u fitter zijn en gaat u beter zijn. Dan doet dat wel, hè. Ik vond dat geen probleem. Ja. Dat was in Waregem nog, moet ik zeggen. Daar lachten ze er wel mee, natuurlijk. Hè. Maar ik dronk altijd zo, 3/4 liter dronk ik voor de wedstrijd wel uit. Ja, brooddrank heette dat. Ja. Dat is niet echt doorgekomen, denk ik, achteraf bekeken. Maar ik liet dat wel kinesiologisch testen bij mijn chiropractor, die met Applied Kinesiology, toegepaste kinesiologie, werkte. Vanuit Amerika, daar opgeleid was. En die testte dat en die zei van, dat is wel een goede spul voor u. Dat paste, dat was heel goed voor mij. Dus hij moest maar dat zeggen, dus ik dronk dat elke week. Ja, geen probleem.
Jij wil straks het recept na de uitzending krijgen.
Brooddrank. Ik heb ook nog zo'n liters rode bietensap gedronken.
Ja. Dat is ook een tijd een hype geweest.
Ja, en eigenlijk, mijn moeder was er wel... die kwam iets vroeger dan de hype. Ik was junior.
Ja.
Was 17, 18 jaar, dus dat is nu meer dan 10 jaar geleden. En toen zei ze al van, kijk, voor de zuurstofopname.
Ja. Verbeterd daardoor, ja.
Ja, dus ik dronk eigenlijk voor elke koers 2 van die fles net. Maar ik plaste dan ook echt rood.
Ja, ik weet het. Ik heb
dan
ook
dokters bij de dopingcontrole. Ik weet nog goed, kon je daar nog Belgisch kampioenschap tijdrijden in La Glodeur, 2011 of 12. En die verschoten echt van, die dacht dat bloed was. Ik moet uitleggen dat er een bietsap was. Dus dat was wel, die hadden we nog niet vaak gezien. Ja.
Maar als daar een aantal mensen mee beginnen, dan krijgt dat navolging. Hè? Dan denk je van, die drinkt rode bietensap, ik moet dat ook hebben. Ja. Maar
mijn prestaties zullen niet goed genoeg
zijn. Mijn prestaties, navolging gekregen.
Ja, Tom, mijn prestaties zullen niet goed genoeg geweest zijn. Stel u voor.
Maar in voetbal wordt er wel veel minder naar zo'n dingen gezocht. Ja, heb ik het gevoel. Ja.
Maar ik deed dat wel, hè, omdat je wou ergens een houvast. En dat kon je, iedereen werkt nu met psychologen en van die zaken, maar nu stond je staat echt wel helemaal alleen.
Daarom dat je zegt, ik was een speciale, zeker in die tijd. Ja. 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 Was je ook bijgelovig?
Niet overdreven, verre van. Ik heb dat achteraf met Walter Meeuws en Danny Koekkoorn in Antwerpen wel extreem meegemaakt. Ook dat jaar dat we dan naar Wembley gingen om de finale van de Europabeker te spelen. Tegen Parma. Walter werd nadien hier samen met Danny Koekkoorn trainer. Mm-hmm. En Danny had zijn boek mee. En ze wouden dat hier kopiëren. eigenlijk letterlijk dezelfde training, dezelfde afzondering, dezelfde oefenvormen, ja, diezelfde... ja,
het is niet echt gelukt, hè, toen.
Nee, verre van, nee. Helemaal je kan niet.
Het waren
niet.
Drie magere jaren, hè, voor Gent.
Zeer, zeer
drie jaar dat jij er was. Ik zeg niet dat jij er iets mee te maken had, want je stond niet in de goal, dus het was al sinds jouw fout niet. Hè. Maar ik denk, ja, Gent situeerde zich die jaren net boven de degradatiezone.
Ja, klopt. Hè. Ja. Dat was telkenmale hopen dat je toch een aantal spelers vindt voor niet te veel geld die later kunnen verkocht worden met winst. Hè. Want okay, ik heb ze al genoemd, Sandy Martens is voor 50 miljoen verkocht naar Club Brugge. Nordin Djebari, die ik hier ook aangebracht heb, is voor 50 miljoen verkocht naar Club Brugge. Dus ik heb wel een deel van de schulden van Gent helpen afbetalen, maar... Oké, alle credits voor Michel en Ivan daarin. En ook voor Boskamp, want die heeft dan veel, als hij hier toegekomen is, jeugdinternationals gehaald. Waar die op korte tijd veel geld opgebracht hebben. Ik herinner mij zelfs Cédric Roussel en De Lorge. Die zijn na 3-4 wedstrijden bij Gent al verkocht naar Engeland. Ja. Met fenomenale winst. Dus Boskamp heeft hier wat dat betreft... geweldige werk geleverd, ja.
Ja. Nog eens over dat bijgeloof. Je zei, ik had er bij Antwerpen wel meer last van, of ik paste het meer toe. Klopt het dat jij de kleur van de shirts bepaalde op wedstrijddag?
Klopt, inderdaad. Waar heb je dat gehaald?
Ja, een voorbereid man is er twee waard.
Toen ging dat nog. Hè. En Sors Kessler, die trainer was in Antwerpen, als ik daartoe kwam, het eerste jaar. We hebben meegedaan tot de laatste match voor de titel. Hè. Zonder de affaires Vilar zouden we kampioen geworden zijn dat jaar. En dan heb ik wel alle matchen gespeeld. Daar... Wij hadden drie kleuren. We hadden wit, wij hadden rood en wij hadden geel. En ik vroeg ook om nog een kleur bij te maken. En kleuren tegen kleuren, ja, ik moet zeggen, Kessler kwam elke, en ook de spelers, die gingen daar helemaal in mee, kwamen al de maandag vragen, na de zondagmatch, in welke kleur we de week nadien moesten spelen. En toen mocht je nog kiezen. Ja. Nu ben je verplicht in een uitrusting en een thuisuitrusting te spelen, maar toen mocht je nog kiezen. En ja, dat werkte. En wij werden bijna kampioen. met een ploeg die het jaar voordien tegen de degradatie vocht. Hè. Ja. Voor ik daartoe kwam. Die vocht tegen de degradatie, net ingebleven met Léon Nollet. Mathieu Nadim en Kessler waren we bijna kampioen. En heeft dat ertoe bijgedragen? Ja, want wij kwamen onoverwinnelijk op het veld. Ja. Want met die kleur gingen we winnen tegen dat kleur en dat was geen probleem. En ik liet dat wel bekijken door iemand die dat uitzocht voor mij. Hè. Via Chinese methode, I Ching en zo, die zocht uit. Ja. Dus ja, ik ben met van alles bezig geweest, inderdaad. Ik was dat zelfs al een beetje vergeten.
Neem die elementjes mee voor bij Marijn Zeeman, beste Tish Benoot. Het kan nog van pas komen, want de koers is ook een sport die uitermate geschikt is voor bijgeloof. Hè. Jij bent altijd rustig, maar ben je... Iemand die last heeft van bijgeloof? Nou, heb je zelf van die dingen?
Nee.
Dat
kan ik eigenlijk niet voor de geest staan. Zo.
Nee. Dat is een gemak, hè?
Want nummer, wel iemand die...
Een nummer bijvoorbeeld, nummer 13? Zoiets?
Nee. Ik denk zelf dat ik van de jaren... Ik heb al een keer 13 een grote ronde meegereden.
En omgekeerd dan opgespeld of niet? Want dat gebeurt
tegenwoordig,
vaak.
Tegenwoordig drukken ze die nummers, dus je hebt dan de sponsors onderaan.
Ja.
Drukken ze die al omgekeerd, omdat de sponsor dan op de goede kant zit.
Ah, oké. Okay.
Ja, omdat ze dan zien...
Ze gaan er al van uit, van dat bijgeloof.
Ja. Nee, echt bijgelovig ben ik niet. Maar wel zo... Je zoekt wel naar het goede gevoel op de fiets. Dus dat is zo wel iets... Eigenlijk zelf, als je al naar het tekenpodium rijdt, dus als je eigenlijk naar de ploegpresentatie gaat, kan ik al zijn of dat ik... Dan probeer je wel al zo te checken, zit het goed of niet vandaag? En dat...
Dan weet je, op dat moment weet je dat.
Je weet dat niet en dat is ook dan... Ja. Je weet dat uiteraard niet, maar dat is wel een sterkte als je daar kunt overzetten. Als je denkt, het zit goed vandaag.
Ja.
Het zit niet goed vandaag. Om dat los te laten en dan wel in de koers te gaan met vrije geest. Maar echt, zo bijgelovige zaken als kleur en zo'n ding, dat kan ik niet.
Ik als keeper moet wel, als ik dat nu bekijk, zo een opwarming. Omdat Ties zegt van, als ik naar het startpodium rijd, voel ik al... Hè, Ik warmde graag slecht op als keeper. Ja.
Maar hoe doe je dat?
Ja, ik liet
met opzet
soms
naast de bal pakken? Of?
Ja, bewust één door mijn handen en door mijn benen glippen op een gegeven moment.
Ik snap
zo één. Ja.
Dan is hij extra gefocust dan. Hè?
Ja. Ja, en zo van, ik wist ook, want ik had een aantal keren gehad dat ik in de opwarming onklopbaar was en mij geweldig voelde en geen goede match keepte. Ja. En dan deed ik maar het omgekeerde, van niet goed opwarmen en inderdaad, of je niet goed voelen in een opwarming en dan toch onklopbaar zijn tijdens de match. Zo dat, waardoor je dan een tijd zegt, ah ja, het is, ik moet nog een door mijn benen laten. Ja, hè? Dan gaat dat in de match niet gebeuren. Zie je? Ja. Dan is het al een keer weg.
Dan is het al
en dan liet ik een door mijn handen en door mijn benen gaan. Maar dan zijn er ook al wel supporters die dat zien, natuurlijk, achter de goal. Dan kun je niet gaan uitleggen.
Dat belooft hier weer. Nee. Maar het is ook een stukje psychologie aan vast. Ja. Psycholoog Wim de Koning ook nog. Maar terug naar wat je momenteel doet, Wim. Je bent voetbalanalist. Ik mag jou ook nog altijd Gent-watcher noemen voor het Nieuwsblad.
Ja, ik ben schaduwcoach, heet dat dan.
Schaduwcoach, oké. Okay.
Ja, en als je mij ziet en je ziet Hein, is dat de perfecte term natuurlijk. Ik sta in de schaduw van Hein. Ja, dat wordt zo genoemd. Stefan Smet, die vraagt mij dat elk jaar. De laatste 2 jaar vragen ze het zelfs niet meer. Gaan ze vanuit dat ik dat verder blijf doen. Mm-hmm. Waarbij ik natuurlijk alle wedstrijden van A-Gent zie, bekijk.
Met een extra scherp oog bekijkt.
Ja, ja. Goed, niet goed wetende of er dan een reactie gaat gevraagd worden. Want als het zeer goed loopt en als het heel erg goed gaat, dan
staan maar meestal bellen ze wellicht als het slecht gaat.
Ja, voilà, dan staan de spelers klaar om interviews te geven. Dus ik had wel verwacht na zondag, na de match op Selkebrugge.
Je bent niet gebeld geweest?
Ik ben niet gebeld. Zondagavond had ik al verwacht dat Stefan mij ging teksten om te zeggen, had even tijd morgen vroeg. Maar nee, het kwam niet. En ik zie vandaag dat Jules Seger er staat. Met een vrij kritische analyse, ook over zichzelf en zo. Uh-huh. Dus wat dat betreft was ik...
Maar het is ideaal, Wim, aangezien je analyse nog niet gegeven hebt in de krant, mag je het hier doen? Hoe heb je gekeken naar A-Gent?
Over zondag?
Ja, begin maar bij zondag, ja. Of trek het open naar de voorbije weken, dat mag ook.
Het seizoen is geweldig begonnen. En als je dan ook ziet, want je zou het bijna vergeten, dat hun eerste verliespartij was zondag, op 16 wedstrijden. Hè.
Ja.
Dan is ook vorig jaar een geweldige reeks op het einde nog neerzetten, dan Oostende daar tegenkomen, wat dat vreselijk was. Maar goed, ze hebben dat uiteindelijk redelijk goed van zich af kunnen zetten. En er werd al heel vroeg gezegd, want ik heb ook die matchen gedaan voor AVS, voor de voorronde van de Conference League, die vier. Uh-huh. Heen en terug tegen Szczecin en tegen... niet de eerste twee, maar goed.
Zilina. Zilina waren de eerste twee. Ja, dan had dan je Szczecin en in de laatste ronde Apoel.
Apoel, ja. Ja, en dan, oké, voortgaand op het elan van vorig jaar, zeker van Kuipers en Orban, werd er al snel gezegd, dit agent gaat naar de titel. Ik heb 3 weken geleden ook voor de Zondagskrant een analyse moeten geven, samen met Thomas Châtel. Châtel zei, ene ploeg kampioen, dat is Gent, hè, want ze hebben alles. En waarbij dat ik zei, oh jongens, rustig, kalm, hè, want Orban en Kuipers kunnen die op dezelfde manier die efficiëntie houden en dat is bijna niet mogelijk. Alle twee te samen, als spits. Dat is bijna, en dat is nu wat zich aan het voltrekken is. Ze liggen even stil. Dat gaat nog wel terugkeren. Maar zolang je daar natuurlijk bovenaan blijft kamperen, is dat wel een goede zaak. Want ze gaan wel weer eens binnenvallen. Oké, of dat geeft Orban, wat mij betreft, nog ooit dat niveau kan halen. Dat zou zelfs een mirakel zijn. Maar als het de helft is van wat dat hij gebracht heeft, of een kwart is nog voldoende, als hij weer wat doelpuntjes begint te maken. Oh. En Kuipers, ik vond niet toevallig dat net in een mindere periode hij, Hugo, dan net geblesseerd raakt. Dat had hij misschien ook wel nodig om een keer tot rust te komen, want het leek onuitputtelijk wat hij deed en wat hij doet voor de ploeg en wat hij loopt en wat hij werkt als spits en ook nog die doelpunten maakt en aanbrengt. Ja, dat is fenomenaal. Dat er dan op een gegeven moment een mindere periode komt, ja, dat is niet onlogisch. Jammer dat ze verliezen in Cercle, een puntje. Dat was mooi geweest natuurlijk. Net nu de voltallige groep zo wat aan het terugkomen is. De blessures zijn wel weg. Iedereen is weer fit aan het worden. Kan weer wat meer geroteerd worden, alhoewel dat niet veel is, want ja, er is toch wel een kleine, relatief kleine kern. Maar ja, we mogen natuurlijk nooit play-off 1 missen met dit arsenaal aan spelers. Uh-huh. En ook met Heijn, die er toch gepokt en gemazeld is in al die zaken. En kan je dan verrassen nog eens, zoals ze dan gedaan hebben in 2015 en 2016, toen ze derde stonden na de reguliere competitie en niemand had gedacht dat ze kampioen zouden worden, maar een geweldige play-off 1 nog spelen. Dat wordt moeilijk. Maar niet onmogelijk, hè? Niet onmogelijk. Maar de spitsen gaan wel weer hun efficiëntie moeten...
Ja, even nog over die spitsen inderdaad, Wim. Want na de zomermercato was er eigenlijk collectief applaus, zeg maar, omdat Orban Kuipers en ook nog Tissoudali, niet te vergeten natuurlijk, hier met z'n drieën gebleven zijn. Ja. Dan heb je nu inderdaad een moment waarin het iets moeilijker loopt, dat scoren, voor onder meer Gift. Dan hoor je nu diezelfde mensen die toen aan het aboliseren waren zeggen, oh, we hadden Gift moeten verkopen. Maar dat is natuurlijk zeer gemakkelijk. Terwijl die beslissing niet makkelijk, maar net moeilijk is. Wat doe je inderdaad in de zomer? Op het moment dat Gift op zijn piek is, houden en ambities invullen? Of zeggen, oké, we gaan voor die grote transfersom die misschien op dat moment voor hem te rapen viel.
Ja, misschien. Die misschien is belangrijk daarin, misschien, denk ik. Ja. Want ik heb de indruk, oké, er gaan hier heel veel scouts gezeten hebben met zijn statistieken en zijn data. Wat hij haalde, dat was miraculeus, fenomenaal. Nog nooit gezien in de Belgische competitie. Belgische competitie, doelpunten maken, niet evident. Buitenlandse scouts die zeggen ook even gaan kijken. Maar ik denk door zijn, door hoe hij is, door zijn persoonlijkheid, als ze 7-8 keer komen kijken, dan ze ook wel zoiets hebben, niet zo makkelijk handelbaar. Dan denk ik niet als Gent supporter of als Gent watcher. Nee, ik kom kijken als scout, dan denk ik, Tottenham, dan ga ik toch nog eens extra komen kijken. En een keer navragen en dit en dat. Waardoor het misschien net uw team ook wel wat afgesprongen is. En ervoor iemand anders die dan in de balans lag, zeg maar iets, bij Tottenham gekozen is. Waardoor de beste optie misschien was, oké, we wachten nog even. En als hij het weer zo doet, dan zijn ze daar volgend jaar wel terug. Dus voor alle partijen leek het misschien wel de beste oplossing. Alleen, denk ik, was hij met zijn gedachten, dat was hij al na één match natuurlijk, al wel bij een hogere competitie, en heeft hij wat moeilijk om het hier over te zetten. Hij heeft dat goed gemanaged door hem regelmatig op de bank te zetten. Iets wat, want stel u voor dat hij hier nu niet is en dat Gent in de situatie zit van nu, dan roept elke Buffalo-supporter, zou dan Orban moeten houden?
Dat is het, hè.
Ja, hè, we zien het, zijn weer voor het geld gekozen.
Ja, dat is het.
En ze moeten dat herinvesteren. Nu is hij gebleven en zeggen ze dat moeten wegdoen.
Ja.
Oké, dat scorebordjournalistiek, dat gaat niet natuurlijk. Hè. Nee. Maar dat is natuurlijk wel de echte supporter die op die manier praat. Maar ik denk dat ze wat dat betreft een goede zaak gedaan hebben. En vooral dat Hugo Kuipers ook is kunnen blijven. Want die gaat door zijn professionaliteit, zijn werkkracht, de manier waarop hij bezig is, met altijd maar beter te proberen worden, gaat hij nog altijd beter worden. En op een gegeven moment gaat hij weer die goals maken. En gaat Gent daar, is het niet... alleszins, ja. De beste transfer van de laatste jaren is wat mij betreft Hugo Kuipers. En niet Gift Orban, maar wel Hugo Kuipers.
Ja, er zit hier zo'n supporter naast ons. Jij mag het ook eens zeggen. Ben jij iemand die roept, oh, we hadden Gift Orban moeten verkopen? Of nee, het is goed dat hij er nog is.
Ja, maar ik sluit mij eigenlijk wel een beetje aan bij wat Wim zegt. In de zin, dat is scorebordjournalistiek. Ja. En dat in de koers kan ik mij daar ook mateloos in herinneren. Dat eigenlijk zijn zo goed als uw laatste wedstrijd.
Mm-hmm.
En zeker in de grote ronde werkt aan een plan dat je vooraf hebt uitgeschreven. En als je dan, ik weet niet, voor de koersvolgers, de dag van de Jouplan rijden we heel een dag op kop met de ploeg. Smoorhard om een tempo op te leggen aan de rest van het peloton om eigenlijk echt vermoeidheid in de been te krijgen. Daardoor verliest Jonas 2 seconden die dag.
Vingegaard.
Ja, dus 6 seconden boni voor Pogacar, 4 voor Vingegaard. En dan is wel de teneur nadien. Ja, jongens, je hebt hier heel de dag op kop gereden, je hebt nog 2 seconden verloren. Maar dat was eigenlijk, voor ons was die nog een goede dag geweest, want we hadden maar 2 seconden verloren. Alleen bijvoorbeeld altijd op zo'n explosieve rit kan Pogacar meer tijd nemen. Maar dat was ook met het idee om in de laatste week echt te kunnen toeslaan.
Uh-huh.
En dan moet je wel als ploeg zijnde, en dat is voor Gent nu niet anders, denk ik, wel de rust kunnen bewaren binnen het team. en blijven geloven in wat dat er vooropgesteld is.
Ja.
En in dit geval de spelerselectie die samengebracht is.
Dat is een goede analyse, denk ik. Ja.
Ja.
Het is in het voetbal niet anders dan in het wielrennen. Vaak zijn de mensen die er moeten over oordelen, de waarnemers, of dat nu journalisten zijn of mensen die gewoon aan de zijkant staan. Mensen die nooit zelf op dat niveau gepresteerd, gekoerst of gevoetbald hebben. Is dat ook iets wat je vaak kan frustreren? Dat je denkt van, weten jullie wel voldoende waarover jullie praten?
Ik vind niet dat om een zogeheten wieler of voetbalkenner te zijn, op het hoogste niveau moet gespeeld hebben of gekoerst hebben. Dat vind ik niet. Mm-hmm. Maar soms kan ik me dan wel ergeren aan personen die het niet geweest zijn, die er dan volledig naast zitten, in mijn ogen, dat wel.
Ja.
Puur op het wielrennen dan vind ik dat er wel mensen zijn die geen profirenner geweest zijn, die wel echt iets van koers kennen.
Ja.
Maar goed, ja, de kranten moeten volgeschreven worden. En dat merkt ook gewoon. Hè. Ja, dat is vaak ook een beetje populistische dingen die je leest. Hè. Ja, dat is wat de mensen willen horen. Hè. Wat er met Wout en Jonas gebeurt het eerste week van de Tour, dat wordt gewoon volledig opgeklopt in de Belgische pers, omdat de Belgische supporters leven ervan. Hè.
Ja.
Maar dat maakt het niet makkelijker. Hè. Als sporter zijn.
Absoluut niet, want jullie krijgen dat ook binnen. Hè? Dat,
dat neem ik toch aan. Gelukkig zitten we dan nog in een Nederlandse ploeg, maar moest dat binnen ploeg als Destiny Lotto nu gebeuren, dan is dat drama.
Ja. Dus, ja, klopt. Tish, we hebben op social media, want dat bestaat ook zoals je weet, dat is ook een leuke bron van vertier, vragen laten formuleren door onze supporters. Ja. Voor jou, ik heb er een aantal uitgekozen, niet allemaal natuurlijk, ik ga er een paar van stellen. Deze om te beginnen, wat geeft je de meeste vreugde? Gent kampioen zien worden of met Jumbo-Visma de Tour winnen?
Ja, toch met Jumbo-Visma de Tour winnen, dat je zelf
toch... Daar sta je toch dichterbij, het is ook je job. Hè?
Veel aandeel in heb dan, of meer aandeel. Wat dan niet wegneemt dat ik heel veel plezier heb als het met hen goed gaat in het voetbal.
Ja. Oké. Okay. Als je een voetballer was, welke speler van AA Gent uit het heden of het verleden zou jij dan zijn? Dat is een moeilijke, denk ik. Hè?
Ja, ik ben keeper geweest natuurlijk.
Ja.
Dus, maar ik had ook Wim net hoorde praten over Kuipers.
Ja.
Misschien toch Kuipers.
Ja. Een trainingsbeest, iemand die er vol voor gaat in alles wat hij doet. Een perfectionist ook. Herken je jezelf daarin?
Ja, ik zie mezelf ook niet als een renner met het meeste talent. Ik ben niet de winnaar zoals de supertalenten wel zijn.
Uh-huh.
Ik heb pas laat, ik ben beginnen koersen op mijn 10, 11 jaar. Mijn eerste koers heb ik gewonnen als tweede jaar nieuweling, als ik 15, 16 jaar was. En ben eigenlijk elk jaar iets beter geworden in de jeugdcategorie. En dan eigenlijk nog grote stappen gezet als ik prof werd. Door wel altijd hard te trainen en mij goed te soigneren. Dus kan ik me daar wel mee spelen.
Ja. Het is benoten de Hugo Kuipers van Jumbo-Visma. Vind een goeie. Ja, de laatste. Wat vind je ervan als voetballers theatraal tegen de grond gaan na een tackle, terwijl coureurs aan 50 km per uur vallen en weer op een fiets kruipen?
Ja, dat is altijd moeilijk om... Ik snap dat tot veel frustratie leidt bij supporters. En zeker supporters van een andere ploeg dan. Maar natuurlijk, het is al veel verbeterd met de VAR en zo nu. Maar dat is een beetje deel van het spelletje, heb ik soms een indruk. Ja.
Mm-hmm. Comedia
en het grootste probleem vind ik daar, dat er nog te weinig gefloten wordt als er dus een zware tackle gebeurt, of een foutieve tackle. En de speler wordt niet geraakt, die getackled wordt. Dat er dan misschien nog te weinig hard wordt ingegrepen. Terwijl als je dan met je voeten op de grond blijft staan en je enkels er laat afschieten, dat je dan wel een rode kaart krijgt voor een tegenstander. Maar dat dan niet... Als je het niet doet, als je dan wel omhoog springt, dat dan minder bestraft wordt. Dat is zo... Dat wordt ook vaak gezegd. Hè. Voetballers moeten een keer naar de koers kijken. En zo, maar ja, dat is anders. Dat is niet te
vergelijken.
Als coureur moeten ze snel mogelijk op je fiets zitten of de koers is gedaan. Dan.
Klopt.
Als voetballer gaan ze wachten op je tot dat spel.
Ja, en dan tellen ze er op tijd.
Ja, tijd winnen. Is het goed gedaan als je voor staat.
Ja. Ja.
Ze blijven zelden liggen buiten Paul Nardi nu. Als ze achter staan. Dan weet je dat het echt is.
Maar je moet... Een beetje klootzakjes zijn om... Ja. Allee, like Luis Suarez bijvoorbeeld. Ik vind dat een schoon speler voor te zien spelen. Want die smijt hem ook om die heeft bijna alles voor die match te winnen. Hè. En dat vind ik... Dat had ik persoonlijk in mijn laatste... Ik weet dat nog goed bij de Menin. Miste ik dat soms een beetje in Leuvenham. Ik wou echt winnen. En dat we met de match in het weekend, dat was enorm. Maar je moet er met 11 voor gaan. Hè, of met meer dan 11. Mm. En dan miste ik soms een beetje bij mijn... Dat waren kameraadjes in de tijd... En daardoor heb ik wel, kon ik mij meer vinden in het wielrennen waar je zelf verantwoordelijk bent. En dan, ja. Zeker bij de jeugd volledig zelf voor staat.
Ja. Kijk, voilà. Zo zijn we weer bij het begin aangekomen. Ja. Ik ga toch nog even door met de input van onze supporters. Geen vragen meer specifiek voor jou, Tish. Maar we hebben hier nog onze wortelbak staan. Mm-hmm. Die moeten we er toch nog even bij nemen. De wortelbak, Wim de Koning, jij kent hem ook. Ik ga Tish er eentje laten nemen. Voilà.
En nu mag ik...
En nu mag je het papiertje eraf wikkelen en lezen wat erop staat... Na zondag en de match tegen Cercle is de wortelbak weer wat voller geraakt. Ja. We zullen zien of het daarover gaat. Lees maar voor, Tish.
Anderlecht investeert in stadionverlichting, wat bijdraagt tot meer beleving. Waarom hebben wij dit niet?
Oké, dat gaat over de licht- en geluidsshow, denk ik, van Paul van Himst. Ja. Die geëerd werd voor zijn 80ste verjaardag. Heb je het gezien, Wim? Ik neem aan van wel. Ja. Het was wel heel knap, hè?
Het was heel knap. En het was ook jaren geleden dat Anderlecht nog eens op zaterdagavond heeft gespeeld.
Ja.
Meestal spelen die op zondagmiddag. Ook omdat
ik denk
dat
zelfs
moet.
Dat ze gevraagd hebben om die wedstrijd speciaal op zaterdag te laten spelen. Want om als je een lichtshow wilt geven, mag het natuurlijk niet klaar lichte dag zijn. Ja.
En dus het was voor één keer in al die jaren dat ze dat... Ja, misschien hebben ze daar wel jaren op gewacht om dat een keer te kunnen doen. Je kan dat natuurlijk niet elke thuiswedstrijd. Maar ik moet wel zeggen, als je naar Juve gaat bijvoorbeeld, waar je voor de wedstrijd, net voordat de spelers opkomen, worden de lichten allemaal gedoofd. Wordt er een soort lichtspectakel gedaan, dat duurt niet zo lang. Uh-huh. Dat is even lang als het Juve-lied wat er dan gezongen wordt. En uit volle borst door 45.000 mensen meegezongen. Ja, dat is wel imponerend. Hè? Dat is geweldig. Ook als je daar als commentator zit, kun je daar blijvend van genieten. En dat slaat ook wel over op die spelers als ze dan op dat plein komen. Hè? Ja, dan is dat echt
uiteraard.
Wel... Oké, ja, dat geeft extra power. Hè.
Dan kun je bij wijze van spreken niet slap beginnen.
Nee, maar in België gebeurt dat nergens. Dat gebeurde Europees wel veel. Oké, alle lichten uit en dan opeens die lasers en een lichtshow. En het clublied, hè. Dat heeft wel iets natuurlijk. Maar dat is natuurlijk weer een extra organisatie.
Niet alleen een organisatie, maar een investering ook. Hè? Okay. Want met de huidige stadionverlichting hier in de arena kun je dat niet.
Nee,
dat zijn geen LED... Lampen.
Dus als je aan en aan,
als
die
hier kort voor de wedstrijd de lichten uitzet,
moet je niet
dan
spelen.
Moet je een kwartier wachten.
En verlies je 5-0.
Ja, voilà. Dus, nee, maar vind je dat, dat ook belangrijk, of ik zou het anders zeggen, is dat belangrijk dat voetbal meer en meer een evenement ook
Entertainment.
Wordt? Entertainment.
Ja, dat moeten we bijna gaan doen.
Waar wij op een punt zijn waar we nog lang niet aanbeland zijn bij Amerikaanse toestanden.
Nee. Ja, goed, met nieuw stadion heeft Gent wat dat betreft wel een stap voor op anderen. Want als ik bij de supporters zit, wat dat wel eens gebeurt, dan zie ik om de haverklap mensen eten en drinken gaan halen. En er zijn er sommige bij die ik denk, die hebben geen 20 minuten van de match gezien. Ja. Die hebben alleen maar eten en drinken wisten halen. Ja, dat zie je in andere stadions niet. Dat is het voordeel van Gent. Hè. Dus wat dat betreft zijn ze al zeer modern en zijn ze ver voor. Ik weet niet wat die leds en zo, wat dat kost. Maar het is wel... en ook Gent speelt natuurlijk nu wel veel op... niet als op donderdag spelen natuurlijk, maar in de Belgische competitie op zondag en zondagnamiddag. Je moet dan het... Want bij Anderlecht was het wel heel mooi. Hè? Naar Belgische normen was prachtig hoe Paul van Heemst daar gevierd werd.
Ja. Wel, ik heb goed nieuws.
Ja?
Ik ga nog geen beloftes doen, maar Gent is er wel volop mee bezig met het project rond die licht of die LED-verlichting. Dat is een project van Sambaro trouwens, wat hij zich persoonlijk aantrekt. En er lopen momenteel verschillende offertes binnen rond die verlichting. Dus ik kan niet zeggen voor wanneer het gaat zijn, maar dat het er komt, daar ben ik bijna zeker van.
Okay,
alleen nog zien wanneer.
Om naar uit te kijken.
Ja, voilà. En dan, Tish, moet je nog maar eens afkomen. Hè?
Ja, graag.
Ja. Het zal sowieso in het najaar of in de winter zijn in jouw geval.
Ja, week, maar het zal dan
is het donker. Dan is het vroeg donker, dus dan kunnen we die lichtshow zeker toepassen, ook al spelen we op zondag bijvoorbeeld. Zullen we om af te ronden misschien ons LED-licht nog eens laten schijnen op de toekomst, Wim en Tish? Ik ga bij jou beginnen, Tish. De toekomst, dat betekent nog een nieuw seizoen, nog twee seizoenen zelfs, denk ik, bij Jumbo-Visma, als ik goed ben.
Hè?
Ja, voilà. Al had dat trouwens ook wel Visma-Soudal kunnen worden of zoiets.
Die
fusieverhalen, de fusiesaga, zeg maar. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
Voor ons kwam dat artikel op Wielerflits, was dat toen. Op Wielersite ook vrij onverwacht. Maar ik heb nog wel snel contact gehad met Marijn Zeeman. En Ja, ik was eigenlijk wel, wel vrij snel gerustgesteld. En voor ons was het wel duidelijk als die fysie er kwam, dat de situatie ging, ging zijn. En ik heb me daar niet zo niet gemaakt eigenlijk.
Nee, nee. Oké. Okay. Zoveel te beter. Volgend seizoen, wat heeft Tijs Benoot in zijn hoofd?
Ja, ik begin... Het eerste grote doel zijn natuurlijk de voorjaarsklassiekers hier in België, Vlaanderen. En dan vanaf Omloop Nieuwsblad eigenlijk tot Luik Bastenaken Luik zijn voor mij eigenlijk telkens mooie wedstrijden. En dan hopelijk terug in de zomer richting Tour de France. Ja.
Ja.
Dus Olympische Spelen zou ook heel mooi zijn. Heel dure plaatjes nu, omdat er maar 4 nog een renner minder dan in Tokio. 4 renners mee mogen in Parijs.
Is het parcours iets voor jou?
Het is, voor ons als, wat ik gelezen heb, is het iets tussen een Vlaamse en een Oudense klassieker. Dus in die zin wel, maar natuurlijk hebben we nu met Remco Wout, Arnaud Lee, Jasper Philipsen. Dat zijn eigenlijk 4 waardige kopmannen in andere landen, denk ik. Mm-hmm. En hier hebben we in België 4.
Ja,
maar we kunnen ook niet 4 kopmannen mee.
Voor ik net zeggen, naast de 3 kopmannen moet er toch nog iemand mee zijn, die zoals op het WK in Glasgow, ja. Om, om zijn ronden op kop te rijden.
Met nationaal ploeg ga ik altijd graag.
En in Tokio en in Imola en zo. Dus, daar heb je...
Ik heb Tokio dus al kunnen doen. En dat, voor mij is dat wel al iets. Ik kan dat afvinken in de Olympische Spelen, maar... Ik ga zeker niet nee zijn.
Dat is genoteerd. En we geven het door aan de bondscoach. Wie weet luistert hij. Wim de Koning, hoe loopt het seizoen af voor A-agent als je naar de toekomst kijkt? Weet je dat al?
Nee, ja.
Het is vroeg, hè?
Ja, dat is ook scorebordjournalistiek op voorhand. Ja. Maar ja, moeten altijd natuurlijk in de play-off 1 zitten. En liefst in zo'n positie waar je als underdog... nog eens iets verrassends kan doen, zoals in 2015-16. Maar als je dat als leider begint, is dat natuurlijk ook niet altijd zo evident. Want dan heb je zoiets van, we hadden nu wel voorsprong, nu hebben we die niet meer. Uh-huh. Buiten als je dan je achterstand gehalveerd ziet, geeft altijd wel een boost. En ze zijn altijd goed in de tweede helft van de competitie, hè. Meestal is het slecht beginnen en dan altijd maar beter worden de laatste jaren. Dus als dat er nog in zit, dan ziet het er mooi uit.
Laat het ons hopen. Ja. Ik ga jullie laten gaan. Jij terug naar Münten?
Ja.
Oké, naar huis. En jij moet naar Lens?
Ik ga naar Lens.
Champions League?
Lens PSV, ja. Kijken naar uit. Want daar ook heel speciale sfeer in het stadion.
Geweldig, hè?
Waarbij tijdens de rust een soort mijnwerkersclublied wordt gezongen door heel dat stadion. En waarbij dat de spelers binnen ook aan het meeluisteren zijn en ook aan het meezingen zijn bij manier van spreken. Waardoor die zeer gemotiveerd altijd op dat terrein komen. En Arsenal geklopt op die manier. Wat is 2-3 weken geleden. Na een achterstand en een Arsenal dat ik gezien had tegen PSV. En dat dacht van die kunnen de Champions League winnen. Maar Lens klopte ze wel.
Veel succes daar vanavond tegen PSV, is het, hè?
Ja.
Voilà, oké, veel succes. Wim, dankjewel. Merci. Tisch, om erbij te zijn. Dankjewel aan onze luisteraars en onze kijkers. Dat was Stropcast. En sowieso welkom allemaal komende donderdag in ons stadion, want dan spelen we tegen Breda Blik in de Europa Conference League. Tot dan, dag. Stropcast.